Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen. Dat is het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Zometeen een uitgebreid gesprek met iemand die er al helemaal klaar voor zit. Albert Arp, de algemeen directeur van de jaarbeurs. Over zijn eigen jaarbeurs en over de evenementenbranche in het algemeen. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Fijn dat je er bent.
Ja, dank je.
Mogen we tutoyeren?
Graag.
Nou, het is misschien goed en gek om dat nog even op de radio om toestemming te vragen. Maar we gaan het gewoon doen.
Ja,
mijn zakenpartner is Adientje en Quillink, tech-ondernemer, oprichter van Nimbels. Fijn dat jij er bent.
Yes, leuk.
Heb je niet gezien?
Ja.
Gaat het goed?
Zeker.
Mooi zo. Zometeen heel veel meer van jou, maar nu eerst de tuincentra. In het eerste halfjaar zijn de recordomzetten gerealiseerd. De omzet is in totaal 28% gestegen naar ruim 800 miljoen euro. Tuinbranche Nederland heeft dat onderzocht samen met het marktonderzoekbureau GFK. Contact gehad met Brenda Horstra van Tuinbranche Nederland. Welkom.
Goedemiddag.
We kunnen zeggen, om het in de sfeer te houden, groene cijfers op zijn minst. En aan welke producten is dat vooral te danken? Welke producten zijn er nu echt heel veel vaker over de toonbank gegaan?
Ja, mensen zijn volop de tuin heen gegaan. En dat zie je ook dat ze heel veel planten hebben gekocht. En eigenlijk alle soorten planten, ook groenteplanten en planten, sierplanten, maar ook barbecues, tuinmeubelen, overkappingen. Zeer veel watergerelateerde producten, dus regentonnen, maar ook watergeefsystemen, eigenlijk potten. Dus eigenlijk in alle categorieën zien we stijging. Echt alles wat met het warme weer te maken heeft. En het feit dat, dat we aan huis gebonden waren. En we denken ook die grote uitgaven zijn er ook geweest. Omdat mensen natuurlijk niet met vakantie zijn gegaan. En dat maakt dat we het in de tuin aangenaam wilden maken.
En betekent dat dan ook, als je al die verklaringen op een rijtje zet, dat dit toch incidenteel een enorme stijging is? Want laten we hopen dat deze situatie ook weer een keer verandert.
Nou ja, ik denk dat onze omzetten, dit zijn omzetten die we nog nooit mee hebben gemaakt. Dus die omzetten, om die vast te houden, dat is natuurlijk zou mooi zijn, maar dat is niet per se noodzakelijk. Het enige is dat wij wel zien dat klimaatverandering, dat daar ook aandacht voor is. Hè? De hittegolven, de piekbuien. En je ziet dat mensen zich ook van bewust worden dat ze zelf daar ook een bijdrage aan kunnen leveren in de tuin. En dat vinden wij iets heel positiefs.
En de bijdrage leveren aan de tuin betekent tegel eruit, plantje erin?
Tegel eruit, plantje erin. Zorgen dat het water, het hemelwater, ook in je tuin weg kan stromen. Maar ook dat je groene hagen neerzet. Dat je vlinderminnende planten en bijenplanten. Ook zorgt dat er voor vogels ruimte in je tuin is. Echt eigenlijk een beetje gezondheid voor mens en dier. Ja, en dat kun je heel erg doen met de groene tuin, ja.
Nou begrijp ik wel dat er zeker voor de filialen, voor de winkels in de grensstreek weer een andere situatie is geweest. Omdat er nou eenmaal heel veel mensen uit bijvoorbeeld België en Duitsland die grens überhaupt niet over mochten. Dus het plezier is niet in de hele sector even groot?
Wat je zag, dat is in de eerste maanden toen dat mensen, Duitsers en Belgen, niet de grens over mochten komen, dat het echt zorgwekkend is geweest voor de tuincentra in de grensregio. Inmiddels is dat gelukkig bijgetrokken. Maar die hebben het wel heel lastig gehad.
Dank u wel, Brenda Horstra van Tuinbranche Nederland.
Kees de Kort.
Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator en de gelukkige eigenaar van een balkon dat 11 meter breed is. Kees.
Zonder planten.
Zonder planten? Hoe kan dat? Heb je zo'n mooi uitzicht?
Ik wil mijn uitzicht vrij houden. Want ik moet eigenlijk gewoon op de ene helft van het balkon vrij over. Mijn uitzicht is vrij mooi. En de andere helft moet ik eigenlijk planten zetten. Maar
wanneer ben je voor het laatst in een tuincentrum geweest?
Nou, Thomas, dat is heel lang geleden. Moet ik tot mijn schande bekennen.
Ik weet uit mijn hoofd wanneer je jarig bent. Dus als je even doorgeeft of je liever geraniums hebt, want ja, ik ken ook je leeftijd, of niet, dan moet je dat maar even zeggen. Kees, laten we het hebben over zaken waar jij echt heel veel verstand van hebt en waar je ook geen groene vingers voor nodig hebt, namelijk economie. De OESO, dat is de organisatie van de welvarende landen, brengt naar buiten hoe het er economisch voor staat met de leden van de OESO. niet echt verrassend.
Nee,
maar
dat zijn natuurlijk geen verrassende cijfers. Hè. Die hebben de cijfers over het tweede kwartaal op een rijtje gezet. Nou, dat hebben we hier natuurlijk in de loop van de tijd wel gevolgd. Dat varieert van extreem slecht Engeland, -20, tot gewoon slecht. Maar ja, de rode, het maakt eigenlijk niet zoveel uit of het nou -6, -7, -8 voor de wereldeconomie is. Het is gewoon gruwelijk gewoon. Maar je moet je wel realiseren, en wat nog niet genoeg benaderd kan worden. Het is gewoon, het is de resultante van bewust gekozen oplossingen in de hele wereld. In de hele wereld hebben we gezegd, de zorg heeft prioriteit 1. En we zien wel wat met de economie gebeurt door de maatregelen die we nemen. Dan krijg je dus dit soort resultaten. Echt de slechtste cijfers sinds mensenheugenis. Ja. Maar wel self-inflicted.
Ja, maar overigens noem je dan nu weer Engeland. Hè? Die krimp van 20%, die hebben we ook vaker besproken. Maar dat heeft ook wel iets te maken met meetmethodes.
Nou ja, daarom zei ik ook al, weet je wel, het is ook een kwartaalopname. Dat misschien dat er wat correcties volgen. Er zijn wat kleine verschillen. Maar opgeteld, hè, dat is de boodschap. De resultante van bewust gekozen maatregelen is dat de economie, dat er een desastreuze daling van een desastreuze krimp is opgetreden. Mondiaal.
Er komt overigens dan ook wel weer een bewust gekozen beleid tegenover te staan om de pijn te dempen, om de schade binnen de perken te houden met allemaal steunprogramma's. Gisteren hebben we het Nederlandse steunprogramma kort besproken. Daar sijpelt steeds meer over uit. Het moet nog officieel worden gepresenteerd. Het gaat wat langer duren, dat programma, maar het wordt ook wel strenger, minder royaal. En sommige mensen vonden het al niet heel royaal. In Duitsland doen ze hetzelfde. Dat is een reflex die je ziet bij landen die het kunnen leiden.
Precies, dat is natuurlijk de rode draad. Hè. Duitse maatregelen. Duitsland is een groot land, dus dat gaat ook over meer mensen, meer maatregelen, meer geld. Maar ja, die Duitse nauwregeling, ieder land heeft ook een soort NOW-regeling. Daar zitten gewoon 6 miljoen mensen in. En de Duitse regering heeft gezegd van, nou, wij verlengen die regeling tot en met eind 2021.
Ja, in Nederland geldt nu de zomer van 2021. Dat is natuurlijk ook al een forse periode.
Het gaat erom dat en garanties en subsidies en leningen. Dat gaat gewoon door. Zij het dat het dan weer net iets minder royaal is dan daarvoor. Maar als je gewoon kijkt naar die NOW-regeling in Duitsland. Ja, 6 miljoen mensen. Dus die Duitse werkloosheidscijfers die zijn dan misschien op papier heel laag. Maar in de realiteit natuurlijk niet. Maar wat je gewoon doet, je wint tijd. We hebben het al eerder over gehad gisteren, maar je lost niks op. Je bevriest als het ware de economie. Maar tegelijkertijd, dus dat is dan als het ware het steunmaatregelenbeleid, maar tegelijkertijd hebben we het coronabeleid. Besmettingen, mondkapjes, bewegingsbeperkingen, code rood, geel, maatregelen. Je kan het niet bedenken. Maar, en dat heeft natuurlijk wel consequenties voor de economie zoals die is. Je ziet nu. En bijvoorbeeld, je gaat nou straks praten met die meneer van de jaarbeurs over de evenementenbranche. Nou, dat ziet er allemaal niet goed uit. Daar gaan dingen nu kapot. Daar gaan bedrijven failliet. Daar gaan bedrijven niet meer op gang komen. Dus dat betekent dat de werklozen. Je bevriest bepaalde delen van de economie. En tegelijkertijd, door een ander aspect van het beleid, zorg je ervoor dat de productie- en distributieketens en het midden- en kleinbedrijf naar de knoppen gaat. Ja,
maar dus Kees, niks. Je kunt natuurlijk zeggen, die steunpakketten die kosten heel veel geld. Het levert misschien wel tijd op, maar de problemen blijven in stand. Als je zegt, we zetten een streep door die steunpakketten, dan melden die mensen zich bij het UWV, die krijgen een uitkering, dat kost ook geld.
Ja, maar nogmaals, ook hier, vergeet nou nooit, al die maatregelen vloeien voort uit het gegeven wat we doen ten aanzien van het coronavirus. En de virussituatie nu is totaal volkomen onvergelijkbaar met de virussituatie half maart, begin april. Dus we zijn nog steeds, we nemen steeds meer en steeds gekkere en steeds kostbaardere maatregelen in een virusomgeving die echt onwaarschijnlijk veel minder ernstig is dan 5-6 maanden geleden. Dat moet je ook eens in de gaten houden. En dus dat er nog eens goed naar te kijken. Denken van, kan het niet een tandje minder? En dat kan natuurlijk makkelijk. Leidt tot dit soort consequenties. En nou moet je gaan kiezen tussen kwaad, nog kwaader en nog veel kwaader. Maar dat is self-inflicted.
Ja, een tandje minder is het overigens wel geworden. Hè? Wat jou betreft natuurlijk nog lang niet mild genoeg. Maar het is al een tandje minder geworden. We zijn al wat mobieler ten opzichte van een half jaar geleden.
Ja, dat geldt voor het steunbeleid. Maar het coronabeleid, dat wordt bij wijze van spreken per dag een tandje erger. Met de consequenties voor de evenementenbranche, de horeca, het toerisme en al wat iets meer zijn.
Wil je ook nog naar een ander never-ending story? Die hebben meerdere verhalen die door elkaar lopen. Engeland bijvoorbeeld?
Ja, ja, goed, Engeland, hè, die, dat is natuurlijk het land waarvan ze zeggen dat het hardst getroffen is in het tweede kwartaal. Dan zitten we ook te kijken van, treedt daar een herstel op? Nou, dat is natuurlijk wel zo, hè, want ook de Engelse economie is weer een beetje open gegaan. Ook de Engelsen hebben er veel geld in gestampt. Maar fabrieksorders bijvoorbeeld in augustus, dat was vrij dramatisch. Dus laten we zeggen meer dan april, maar dat is wel maar gezegd. In de horeca, in de detailhandel gaat het wel wat beter. Maar de kanttekening wordt daar nu al gemaakt door de Confederation of British Industry. Jongens, er worden toch wel vrij veel mensen ontslagen op dit moment al in die Britse detailhandel. En dat is natuurlijk het grote verhaal wat als het ware onder het steunverhaal hangt. Hoe lang blijven bedrijven zeggen, het is fijn dat we geld krijgen, maar het is kansloos, we gaan toch mensen ontslaan. En dus die ontslaggolf, die we niet proberen te vooruit te schuiven, ja, die, weet je, dat borrelt en dat gist wel onderliggend. Hè? Dat gaat natuurlijk toch wel gebeuren.
Na de zomer is wel eerder genoemd door experts. Hè? Dan komt de echte pijn, dan zullen er toch ook heel veel mensen ook in Nederland op straat komen te staan.
Nou ja, de vraag is gewoon, wanneer zeggen mensen in het bedrijfsleven, hè, want het is natuurlijk wel de marktsector. Hè? Ook opnieuw voor alle duidelijkheid, de mensen bij de overheid, in de zorg en het onderwijs, die hebben gewoon geen idee waar wij het nu over hebben. Hè? 25 van de maand, centjes zijn gisteren binnengekomen. Maar in de marktsector, breed als die is, is dat natuurlijk een heel ander verhaal. En als je een ondernemer bent, zit je toch te kijken, ook al krijg ik geld van de overheid, weet je wel, zit dat, hoe lang gaat dit duren? En met dat beleid en coronapaniekporno erbij, zit het er wel uit dat het steeds langer gaat duren. Dus die mensen gaan toch zeggen, misschien krijg ik al een hoop geld, maar dat is nog steeds, ja, daarmee kan ik mijn personeel niet verblijven te houden. Ik ga mensen ontslaan met alle consequenties van die.
Kees de Kort, macro-econoom, BNR economiecommentator. Tot morgen.
Tot morgen, Thomas.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken met die meneer van de jaarbeurs, Albert Arp. Fijn dat je er bent. Stan Westerter van Bond Capital Partners en Adine Tjeke-Willink, tech-ondernemer, oprichter van Nimbels en niet onbelangrijk. Ook mijn zakenpartner van vandaag. Het kwam met Kees de Kort al even kort ter sprake. Dat nieuwe steunpakket, de nieuwe derde variant van de NOW-regeling. Ja, het blijft nog een klein beetje bij speculeren, maar Mark Rutte heeft al gezegd, goed overleg gehad, we zijn er wel zo ongeveer uit, we kunnen het misschien wel morgen of volgende week gaan presenteren. Soberder, maar langer, dat is een beetje de strekking. Ik neem aan dat jij ook met die NOW-regeling te maken hebt gehad als jaarbeurs. Ja,
ja. En nu nog steeds.
En nu nog steeds, dus waarschijnlijk ook in de nieuwe vorm. Ja. Hoe kijk jij naar wat er waarschijnlijk gepresenteerd gaat worden?
Nou, ik ben er allereerst heel blij mee dat we een overheid hebben die dit doet. Die ook macro-economisch toch verder doorkijkt. Ik denk dat we een transitie krijgen in onze samenleving vanuit klimaat, natuur en ook wel weer het managen van onze welvaart. En waar je niet in moet vergissen, ik ben vooral sociaal-maatschappelijk heel blij eigenlijk. Want er zijn veel mensen die in spanning leven. Dat merken we ook in 2019, dat zijn we vergeten. Dan hadden we boerenacties, verplegend personeel, onderwijs, politie. Iedereen maakt zich zorgen over de toekomst van hun werk. En ook wel over hun baan en inkomen. We hebben een grote middenklasse in Nederland. En als die klein wordt en kwetsbaar is, dan ontstaat er heel veel spanning. En dan krijg je situaties zoals in Utrecht, Kanaaleiland en Scheveningen. Ik denk dat we dat moeten voorkomen. En dan is die stabiliteit even in tijd managen, vind ik heel verstandig. Ja. En daarnaast ben ik als jaarbeurs ook heel blij voor mijn industrie. Er zijn inderdaad veel faillissementen bij de wat kleinere standbouwers en noem het allemaal maar op. En ook de grote bedrijven als Rai, Ahoy, Jaarbeurs hebben het zwaar. En is het toch wel even fijn dat we die transitie deels gefinancierd krijgen.
Daar wil ik uiteraard nog met jou over doorpraten, maar Kees de Kort zei net, je bevriest daarmee ook de economie. Misschien moet je de pijn nemen, echt voor een radicale verandering kiezen. Hij is ook geen groot voorstander van al te royale steunpakketten. Nee, zit daar toch een kern van waarheid in?
Ja, kijk, ik heb zelf economie gestudeerd. Het is altijd heel lastig discussiëren met economen. Voor een groot deel heeft hij gelijk, maar het is all about timing, denk ik. En wat je wel ziet, het kaf wordt van het koren gescheiden. Het is natuurlijk ook wel een signaal dat er heel veel organisaties en bedrijven zo kwetsbaar zijn. Dus niet heel veel vet op de botten hadden. Dus in die zin denk ik wel, het moet radicaal anders. Maar een samenleving laat zich niet even in een maand omzetten naar een nieuwe situatie. Dus ik luister graag naar hem. Zou ik graag de discussie aangaan.
Het is niet zo dat er zombiebedrijven overeind gehouden worden op dit moment.
Dat denk ik niet. En ik denk ook dat die NOW is heel snel tot stand gekomen. En in Nederland waren volgens mij wij het meest royaal met deze regeling. Als ik dat hoor internationaal van mijn collega's. Maar er is nu ook meer tijd. En ik denk dat hij er nu wat zorgvuldiger uitziet. Maar dat moeten we niet doen. En daar heeft hij zeker gelijk in.
Stan Westerterp, ook fijn dat jij er bent.
Ja, Thomas.
Er valt veel te bespreken. Onder andere de cijfers van CM.com, volgens mij ook de nieuwe naamgever van het circuit in Zandvoort, want een van de sponsoren van de Formule 1, die eigenlijk afgelopen zomer in Nederland in Zandvoort zou moeten plaatsvinden. Maar daar is al genoeg over gezegd. Nu tijd om te praten over de hogere omzet en ook een verlies.
Ja, ja, dat klopt inderdaad. Nou, ik hang net op met de conference call van het bedrijf. Waar het inderdaad ook even ging over het sponsorcontract met het Formule 1 circuit in Zandvoort. Ze hopen daar natuurlijk veel brand recognition uit te gaan ontwikkelen. En ook wel mooi dat zo'n bedrijf zich committeert daaraan. Zeker als volgend jaar hopelijk wel het Formule 1 circus naar Nederland komt. Maar wat je ziet inderdaad operationeel is dat de omzet van het bedrijf in ieder geval flink gestegen is. De core revenue met meer dan 41%. En dat is toch wel goed in deze tijd. Ze worden ook juist een beetje geholpen door corona. Omdat digitalisering en communicatie met klant via het digitale kanaal steeds belangrijker gaat worden. Dus daardoor dat ze ook meer klanten aansluiten en bestaande klanten ook meer business bij ze gaan doen. Maar goed, jij weet het ook, Thomas, je refereert er zelf al aan. Groei kost geld en dat betekent dat dat in eerste instantie ten koste gaat van de winst. Ja. Dit is ook een technologiebedrijf dat in eerste instantie verder wil groeien en winstgevendheid, dat komt op het tweede plan. Dat zien we over een aantal jaar wel.
Dus dit is niet zorgwekkend. Hier geldt weer, winst is een keuze.
Ja, absoluut. Ik denk ook, de markt wordt nu verdeeld. Dus je moet nu zorgen dat je heel veel investeert in die verdere groei. Om op een later tijdstip die winstgevendheid te kunnen laten zien. Nou, CM.com is begin dit jaar via een SPAC naar de beurs gegaan. Heeft daarmee genoeg geld gekregen om voorlopig die groei te financieren. Dus het is ook niet zo dat ze, dat ze op hete kolen zitten.
Een SPAC betekent overigens dat je via een soort lege hulsconstructie alsnog een notering krijgt, toch?
Ja, dat is inderdaad overkomen waar je vanuit Amerika. Het is inderdaad een special purpose acquisition.
Ja, dat.
Iets in die termen. Maar het gaat er inderdaad om dat je via een omweg zeg maar naar de beurs komt zonder een echte full-fledged IPO te doen. Maar het resultaat is hetzelfde. Ze zijn beursgenoteerd en ze hebben een zak met geld op de balans staan. Dus ze hebben voldoende voor de toekomstige groei, voor voorlopig in ieder geval.
Adine, wat is jouw nieuws?
Ja, in onderzoeken in UK, onderzoekers hebben net gevonden dat ze uit bloedwaardes kunnen meten of als jij milde psychische klachten hebt, of je ook daadwerkelijk een psychische stoornis gaat ontwikkelen.
Dan daar horen heel veel fundamentele vragen bij, denk ik.
Ja, dus ik ga meteen denken van, dat zit in een trend dat we al nu als consument al vaker diensten krijgen aangeboden waar je dus je bloed in zendt om vervolgens informatie over je DNA, voorouders, maar ook over je bloedwaardes en gezondheid krijgt. Dus dit is weer technologie wat weer twee kanten heeft. En
omdat het een privacy aspect heeft. De vraag, wil je het weten? Hoe zien je vooruitzichten er dan uit? Bijvoorbeeld als je een verzekering wil afsluiten, ik noem maar wat.
Absoluut. En ik denk dat we nu, onze beleidsmakers buigen nu breken hun hoofd nu op de data die wij nu op straat hebben liggen. En dat wordt doorverkocht en politieke campagnes mee worden beïnvloed. En ik denk dat we het over een tijdje over bloedwaardes gaan hebben.
Maar je zegt twee kanten, want het is misschien goed om te weten. Anderzijds, die schaduwzijde is er ook. Ja. Maar waar zit jij in deze discussie? Als tech-ondernemer, ik ga je toch maar nu weer duidelijk als tech-ondernemer aankondigen.
Nou, ik weet niet of jij nog weet wat Theranos als belofte had. Ja. En Elizabeth Holmes, het idee dat je dus bij de supermarkt je bloedwaardes kan testen om te kijken of jij een vroeg stadium van kanker hebt. Ja. Dat was natuurlijk veelbelovend. Nou, je weet hoe dat is geëindigd. Ja, in een hele grote.
Voor de mensen die het niet meer weten.
Nou, dat is volgens mij een van de grootste, moet ik zeggen, fraudezaken. Ja. Dat is
not true.
Ja. En zij was de eerste self-made biljonair, vrouwelijke biljonair in Amerika. En zij wordt nu nog steeds volgens mij strafrechtelijk vervolgd. Ja. Dus ik denk dat het heel veel beloftes heeft. Maar dit is wel inderdaad volgens mij het volgende grote topic waar we het over moeten gaan hebben. En ik denk absoluut dat beleidsmakers zich daar nu al mee moeten bezighouden voordat we weer proberen dingen terug te draaien die misschien niet terug te draaien zijn.
Ja. Ja. Stan, wat er hoe dan ook aan zit te komen, dat is de speech van Jerome Powell. Volgens mij later vandaag, de baas van de Fed. En dat is iets waar beurzen in afwachting van zijn. Wat denk jij dat hij gaat zeggen?
Rijkhalsend naar uitkijken. Ja, nou, in eerste instantie vindt het natuurlijk jaarlijks plaats in het grootschalige Jackson Hole in Wyoming. Wie kent het niet? Komt terug. Alleen nu gaat het natuurlijk virtueel omdat we met de coronapandemic te maken hebben. Maar de verwachting is dat hij inderdaad meer inzicht zal gaan geven in wat het pad voorwaarts wordt voor de Fed. Met name op economisch vlak natuurlijk en op het vlak van de inflatie. En de verwachting is toch wel dat ze op een gegeven gegeven moment wat meer zullen gaan zeggen over het inteugelen van inflatie, als die zal gaan komen. En daaruit zou je kunnen aflezen dat ze al dan niet, zeg maar, de steunpakketten verder opschroeven of downscalen. Ja, en dat is heel erg belangrijk natuurlijk voor financiële markten. Want dat is ook een belangrijke ondersteuning voor zowel de obligatie als de aandelenmarkten.
Maar het dus inteugelen van inflatie, misschien is er heel veel gebeurd in de tijd dat ik op vakantie was, maar inflatie was toch altijd historisch laag en het lukte de centrale banken maar niet om dat een beetje op te krikken?
Ja, absoluut. Daar heb je helemaal gelijk. Zeker in Europa hebben we daar natuurlijk, zijn we daar het leidend voorbeeld van. Maar in Amerika, ja, weet je, het gaat ook meer om de vooruitzichten daarop, zeg maar. Niet dat we dat op dit moment hebben, maar meer hoe gaan we ermee om, mocht het ooit weer terug gaan keren. Ja, en dat is toch belangrijk, want dat is een belangrijke guidance vanuit de Centrale Bank van Amerika. En daarom zitten nogmaals beleggers daar rijkhalzen naar uit te kijken vanmiddag, wat die daarvoor meer aan inzicht voor
want gaat geven. De Fed heeft overigens volgens mij niet zo gek lang geleden ook al iets gezegd over de rente die de komende jaren vermoedelijk heel laag blijft, toch?
Ja. Ja, en daar doen ze inderdaad al een voorzet. Waarbij ze eigenlijk ook aangeven is dat ze, ook al komt die inflatie, dat ze waarschijnlijk niet zo snel zullen ingrijpen. Dus inderdaad die rente voor een langere termijn laag zullen houden. Dat is in principe natuurlijk goed nieuws voor iedereen die assets heeft. Maar het is slecht nieuws als je bij wijze van spreken alleen geld op je spaarrekening hebt staan. Ja. Daar wordt al nul rente op betaald en dan is er ook nog geldontwaarding. Dus dat wordt alleen maar minder waard in die zin. En zeker als we ook nog blijven bijdrukken, dan is dat dan kan dat heel vervelend zijn. En is echt een verhaal met twee kanten. Maar het is nogmaals voor de financiële markten heel erg belangrijk hoe de centrale bankier daarover denkt. En of die inderdaad gaat zeggen, die inflatiedoelstellingen, ja, die laten wij een beetje los voor de toekomst. En dat betekent dat ze een nog ruimer monetair beleid zullen gaan voeren de komende jaren.
Tot slot, heel kort, omdat ik weet dat jij het kan, over iets wat heel veel meer waard wordt. Telkens weer. Facebook, ja. Waarom? Waarom? Ja. Het bedrijf nadert nu, even kijken of ik alle nullen goed op een rijtje heb, $1,000 miljard marktwaarde.
Ja, het komt in de buurt. We moeten nog een kleine 10%. Maar goed, gisteren ging het al 8% omhoog. Je ziet inderdaad dat ook Facebook is flink doorgestegen. Ondanks bijvoorbeeld de advertentieboycott van nog een kleine 2 maanden geleden. Maar ze gaan zich nu ook begeven op het gebied van shopping. Wat ze willen doen is in hun apps, Instagram, Facebook, WhatsApp wellicht, het kopen van producten online makkelijker maken. Dus eigenlijk in hun omgeving. Ja, en dat is natuurlijk weer muziek in de oren van beleggers, omdat ze daarmee misschien grote partijen als Amazon en zo ook kunnen proberen na te streven. En daardoor dat het aandeel ook weer flink in de lift zit. En die $1,000 marktwaarde, miljarden, 1,000 miljard is inderdaad in zicht, Thomas.
Stan Westerterp, onze einde is ook in zicht van dit gesprek dan, hè, van Bond Capital Partners. Dank voor je bijdrage. Zometeen een uitgebreid gesprek met Albert Arp over de toekomst van de jaarbeurs.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het is een rampzalig jaar voor beurzen en evenementen. Hoe gaat de jaarbeurs er weer bovenop komen? Algemeen directeur Albert Arp moet dat gaan vormgeven en hij is hier te gast. Welkom. Mijn zakenpartner is Nadine Cenk Willink. Laten we het hebben over de cijfers die je vorig jaar kon presenteren, namelijk winst. 12 miljoen euro winst. En dat nadat de jaarbeurs ook uit moeilijke periodes kwam, moeilijke jaren achter de rug had. Dan denk ik, topprestatie, iedereen in een goede flow, het is gelukt. En dan komt COVID. Hoezeer heeft dat de zaken veranderd?
Ja, dat is natuurlijk schrikken. En dat begon bij ons in het buitenland. Ik kwam net zelf terug uit China, begin januari. Annual party met onze dochteronderneming, zeer succesvol. En daar begon het in Wuhan. En 23 januari werd ik gebeld, s'avonds laat, door de Chinese CEO. Die mij rapporteert, zeg maar. En die gaf aan van, waarschijnlijk moeten we 1 februari stoppen met het organiseren van evenementen. Daar doen we hele grote evenementen. We hebben vorige week er één gehad. Die is bijna opgeteld, RAI en jaarbeurs. Dus dat zijn andere getallen. Toen begon het crisismanagement daar. We konden alles eigenlijk al 2 maanden oefenen. Maar niet in de beleving van dit komt naar Europa, naar Italië, naar Nederland, Utrecht en ook naar jaarbeurs. En 16 maart hebben wij de tent gesloten en 3 maanden helemaal dicht. En dat is wel binnengekomen bij mensen die zo lang bij ons werken, onze partners. We hebben een omzet van zo'n 100 miljoen in Nederland. Dat kun je vermenigvuldigen met 5 in het effect op de economie van Utrecht. Dus er is ook 500 economische waarde voor een stad als Utrecht valt weg.
Maar je hebt eerder gezegd, als je er fit ingaat, dan kom je er misschien ook fit uit. Ja. Hoe fit was je toen je erin ging? En bepaalt dat dus nu welke maatregelen je misschien nog niet hoeft te nemen?
Nou, het is wel een mooie fit in, fit out. Dat heb ik inderdaad een keer genoemd hier in een uitzending. En dat gingen wij. We hebben een enorme crisis achter de rug, jaren 2011 tot 2015. In 2018 en 2019 weer mooie winstcijfers. Hele mooie zelfs. 2019 weer top 5 Europa. Dan ben je in topconditie als organisatie. Gelukkig ook net ingezet op een strategie rondom digitalisering, technologie, nieuwe partners als Samsung, om inderdaad die vernieuwing ook te creëren. Nieuwe markten als gezondheidszorg, duurzaamheid ook geadresseerd. Ja, daar ben je op tijd mee begonnen, maar je staat even stil. Maar daar zit ook gelijk alweer een stukje zegen in. Want deze periode dat wij stilstaan, maken we ook extra stappen. We hebben op dit moment onze hallen worden volgehangen met de IoT, met beacons, om interne navigatie eigenlijk per 1 oktober rond te hebben.
Wat misschien ook wel noodzakelijker is dan ooit.
Dat is nu noodzakelijker nooit, omdat we gelijk die techniek ook gebruiken voor crowd management en veiligheid rondom de COVID. Dus dat is een win-win. Maar nogmaals, ik werd ook zo aangekondigd volgens mij op jullie website. 2023 zal pas weer een jaar zijn als 2019. Dus we moeten weer even hard trainen op de pedalen staan in wielertermen.
Ja, wielertermen, want je bent zelf bijna prof geweest. Volgens mij echt goed op weg. Toen ben je gevallen in de Ronde van Ierland. Ja, ik volg dit ook allemaal op de voet, want ik ben zelf ook een wielerliefhebber. Dus als het even over wielrennen kan gaan, dan nu maar even. Heb je parallellen ontdekt tussen zo'n grote, voor jou ook echt funeste valpartij en de situatie waarin je nu zit met de jaarbeurs?
Ja, ik vind het heel erg te vergelijken. Ik bedoel, van een tweede plek word je beter van. Van een flinke valpartij, daar kom je ook uit.
Dat betekende voor jou dat je een andere carrière moest gaan uitstippen.
Ja, maar ik vind dat ook, stel dat dan ook niet uit. Dat is het moment, en misschien dan heeft Kees de Kort ook wel gelijk. Als je een echte valpartij maakt, dan moet je ook echt opkrabbelen. Maar dat doet deze organisatie ook. En vergis je niet, de jaarbeurs is ontstaan in de Eerste Wereldoorlog, 1917. We hebben de oliecrisis meegemaakt. De financiële crisis, de internetbubbels, noem het allemaal op. En nu de coronacrisis, hier komen we ook doorheen. Maar je moet dus lean zijn en adaptief zijn. En ja, snel op tijd kunnen vernieuwen. Maar we zitten op een fantastische plek. Midden in het land, aan een station waar 220.000 passagiers per dag komen. Een stad die enorm ontwikkelt. Ja, en nogmaals, we hebben een enorme economische waarde. De mazzel is ook wel dat het bij ons natuurlijk sectoren wegvallen, maar er komen ook sectoren voor terug. De webwinkelvakdagen, die zullen waarschijnlijk groter zijn dan ooit.
Maar, want je had het net al even over beacon technology, dus de dingen die ervoor gaan zorgen dat grote groepen mensen wel met elkaar in hetzelfde pand kunnen zijn. Ja. In China doen ze dat al zonder mondkapjes, zonder anderhalve meter. Wij in Europa hebben een andere aanpak gekozen op de coronabestrijding. Gaan wij hetzelfde zien?
Nou kijk, we hadden net, voorliet ik al even een moment zien van wat er op dit moment in China gaat. Ik denk dat het land het anders managt dan wij in Europa. Laat ik maar even Europa zeggen, want in Europa gaat het al heel verschillend. Daar hebben ze natuurlijk wel vanaf begin januari radicaal echt men aan de regels gehouden. En dat gaat natuurlijk anders dan wij in Nederland doen. Toen ik terugkwam van vakantie en ik de Scheveningen toestanden zag. En hoeveel moeite we hebben om dat te managen in onze samenleving. Dat gaat anders. En je weet natuurlijk nooit hoe schoon China echt is rondom corona. Maar ik kan je wel vertellen, radicale maatregelen. Een evenement wat wij vorige week georganiseerd hebben op 160.000 vierkante meter. Radicale maatregelen. En van alles wordt daar op digitale technologie, met iets andere normen van privacy, heel snel doorgevoerd.
Maar kun je daar iets meer over zeggen dan? Want hier is heel veel al te doen geweest over mensen testen voordat ze naar binnen gaan, temperaturen voordat ze naar binnen gaan. Dat zijn hobbels waar je echt al lang over na moet denken. Mensen zeggen ook, als je dat eenmaal doet, dan komt het ook nooit meer terug zoals het was. Ja. Wat zijn dan de radicale maatregelen in China bijvoorbeeld, waardoor dus een enorme mensenmassa toch weer hutje mutje op elkaar kan staan?
Ja, ik had natuurlijk, wij leren van elkaar. Hè. We zijn actief in een aantal landen, maar ik kan je zeggen dat we heel veel leren van het Chinese bedrijf de afgelopen 2-3 jaar. Toen het februari was, vroeg ik ook aan David, mijn collega, zeg maar, hoe gaat dat dan bij jullie? Nou, je kan daar op je iPhone, als je dus een pizza bestelt, dan kan je de temperatuur volgen van de bezorger op je iPhone. Nou, dat is
wil de temperatuur van mijn pizza.
Ja,
interessant.
Nee. Dat snap ik ook. En die zou je ook kunnen volgen. Maar je snapt dat dat bij ons ook allemaal nog niet mogelijk is. En ze gaan daar heel ver. Ik bedoel, als je kijkt in Shenzhen, dan hangen 3,4 miljoen camera's in die stad.
En wacht even, want de temperatuur van mijn bezorger weet ik omdat hij ergens een sensor op zijn huid heeft.
Ja, dat is die dragen een sensor. En dat wordt dan verbonden met taxichauffeurs hebben dat ook. Die zijn verplicht dat dan te dragen, zodat je een veilige situatie hebt. Dit is een voorbeeld. Dat is natuurlijk ook op het momentum dat jij op basis van je mobile phone een aantal metingen niet op orde hebt, dan kom je met face recognition op deze moderne evenementen ook niet binnen. En nogmaals, vorige maand hadden we een heel groot 3D printing evenement, wat 10% beter scoorde dan het jaar 2019.
Maar dan toch, denk ik, de cruciale vraag. Jij kijkt naar China, je kijkt naar wat daar mogelijk is. Je ziet dat daar weer een volle hal is.
Ja,
hier in Utrecht, ja, precies, dat lijkt me voor jullie echt prioriteit nummer 1. In Utrecht zal je daar nog langere tijd op moeten wachten. Moet je allerlei zaken regelen om ervoor te zorgen dat er überhaupt mensen over de vloer mogen komen. Die Europese aanpak, de Nederlandse aanpak, verkies jij die boven wat er in China gebeurt?
Nou, kijk, het is heel moeilijk om te zeggen van wat is beter. Als je kijkt naar het context van China, kan er gewoon meer. Als je kijkt naar puur naar de economie en toch ook wel naar de samenleving, zou het natuurlijk wel heel mooi zijn als we weer in het oude normaal terechtkomen. Wat misschien nooit het helemaal het oude normaal is, maar dat we elkaar gewoon weer op kunnen. Ik heb 5 zonen. Twee daarvan, bijvoorbeeld de universiteit, zeg maar. Die balen als een stekker dat ze geen onderwijs kunnen volgen op een manier zoals zij dat zouden willen.
Maar denk jij als algemeen directeur van de jaarbeurs ook wel eens, wat zijn we hier nou toch aan het rommelen? Het schiet niet op, we blijven een beetje hangen. Of zie jij toch nog een duidelijke strategie, ook bijvoorbeeld met het oog op je eigen branche, zodat je weet, daar gaan we naartoe?
Nou, ik vind niet dat wij hier in Nederland rommelen. Ik vind het eigenlijk ook best wel zorgvuldig gaan. Maar we hebben hier een andere samenleving waarin we dat anders doen. Waar ik wel heel erg op gericht ben. En dat geldt voor heel veel bedrijven en industrieën. Veiligheid, veiligheid, veiligheid. Dus wij moeten enorm investeren om te zorgen dat het veilig kan. En let wel, wij zijn ook wel weer opgestart. Hè. We hebben een Dino-evenement waar alweer 42.000 bezoekers geweest zijn. Allemaal op 1,5 meter. Wij hebben gelukkig wel de ruimte.
Is het dan een soort IKEA-stroming waar je dan in mee... Daar moet ik aan denken.
Ja, en wat je ook ziet, we hebben natuurlijk ook congressen, vergaderingen en meetings in het Beatrix-gebouw. Dat is ook alweer flink opgestart, want waar je normaal gesproken met 30 man naartoe zou gaan, ja, die zalen zijn te klein. Dus dan ga je nu naar jaarbeurs. En in die zin zie je ook wel weer dat het opstart. Maar het gaat even duren.
Maar moeten jullie dan niet, als jullie toch gaan investeren, juist het voortouw nemen in deze context en beginnen met de privacy van jullie bezoeker om vervolgens erop door te kunnen bouwen, zodat jullie wel dit kunnen realiseren, maar vanuit een hoek bekeken van veiligheid, wat wij vragen volgens mij in deze samenleving?
Zeker. Ik weet niet of wij helemaal voorop kunnen lopen in de samenleving, maar wel in onze industrie. Wij werken samen met een mondiale speler als Samsung. Mm-hmm. Die doet samen met Keulen en Londen zijn we frontrunners om dit inderdaad te gaan organiseren. En ik hoop dat ik 1 oktober wat dat betreft deze zaak ook op orde heb.
En zou het kunnen zijn dat de corona-app dus niet vanuit de overheid gaat komen, maar misschien wel uit jullie industrie?
Ja, ik verwacht niet dat die uit onze industrie komt. Maar wat ik heb wel een eigen corona-app per 1 oktober. Om een veilige omgeving en situatie te creëren. En daar zitten hele intelligente mensen vanuit Korea. Uiteraard ook van Nederland werken daar met ons samen. En ik hoop dat dat een oplossing is voor mijn industrie. Want ze hebben het hard nodig. Er werken 51.000 mensen, geloof ik, in deze industrie. We hebben al de krantenartikelen gelezen. Ook van Ahoy en de aangekondigde reorganisaties van RAI. Het doet pijn.
Nou, over jullie eigen organisatie lees ik wat dat betreft wat minder. Is dat stilte voor de storm? Of geldt hier weer, als je er fit in gaat, kom je er ook fit uit? En misschien wel zonder al te veel pijn te lijden.
Nou, de pijn zal bij ons ietsje minder zijn, omdat wij in 2016 al flink ingegrepen hebben en eigenlijk ook wel een mooi resultaat hebben. Wij maken de laatste week van september onze organisatieaanpassing bekend. Die zal een iets andere relatieve verhouding hebben. Maar ook bij ons wordt er ingegrepen. En nogmaals, wij denken wel weer snel op te kunnen schalen.
Maar een aanpassing, is dat een eufemisme voor met minder mensen door?
En wij gaan ook met minder mensen door. Maar wat wij in het verleden al wel gedaan hebben, is heel veel geoutsourced en geflexibiliseerd. Wij konden ook heel snel al zeg maar een aantal kosten terugbrengen. En ja, de enige factuur die ik kon versturen in april, mei, juni, dat was een factuur aan Wopke Hoekstra. En verder al niemand.
Nee.
Dus we hebben zoveel mogelijk die kosten weten beheersen. Maar nogmaals, ook bij ons gaat het pijn doen en is het heel vervelend voor een aantal gezinnen. Want,
Gisteren heb ik met een aantal lobbyisten een actie vanuit de evenementenbranche besproken. Code Rood op het Malieveld. Dat was een actie die niet helemaal onopgemerkt gebleven is, maar toch ook weer niet de collectieve belangstelling heeft gehad die het misschien verdient. De conclusie van die lobbyisten was: het is allemaal zo netjes, zo bescheiden, zo aardig. En misschien kom je daar niet mee op dit moment. Hoe kijk jij naar jullie eigen gebundelde krachten?
Ja, we hebben een industrie die heel erg gefragmenteerd is. Je hebt in Nederland grote spelers, RAI, Ahoy, Jaarbeurs. En dan heb je heel veel wat kleinere spelers. En ik moet zeggen dat wij de sales effecten erg dankbaar kunnen zijn dat ze dat in ieder geval goed coördineren. Ik ben persoonlijk erg voor een politieke lobby. Ik denk dat dat in Nederland ook goed past. En dat doen we met zeker met de spelers die ik net noem.
Wat bedoel je met politieke lobby?
Nou, zorgen dat je in Den Haag inderdaad aandacht krijgt voor de situatie in onze sector.
Ja, maar goed, de belofte bij die manifestatie was, code rood. Kom allen, er zijn Kamerleden, misschien is er wel een minister. Ja. Ik heb ze in ieder geval niet gezien.
Nee, ik ook niet. Ik was er ook niet zelf. Wij hebben wel ons gebouw ook in het rood gezet. Ook gecoördineerd in Nederland dat iedereen daar al meedeed. Maar ik heb nogmaals steeds geen zin om met servies te gaan smijten als je restaurant niet vol zit. En ik denk dat we daar gewoon op een verstandige wijze in onze industrie mee doorgaan. En we moeten even door de pijn heen. En laten we hopen dat het snel optrekt. Het vooruitzicht is toch, als je kijkt ook in Azië, dat over een aantal maanden ook gaat gebeuren. En laten we hopen op een vaccin.
Maar het is dus heel duidelijk. Als je kijkt naar Rai, als je kijkt naar Ahoy, als je nu kijkt naar jullie eigen organisatie, het water staat je aan de lippen, je moet fors gaan ingrijpen. Je maakt in september bekend hoe fors, maar kun je iets zeggen over hoeveel mensen er moeten vertrekken?
Nou, wat we hebben de organisatie al behoorlijk ingericht op adaptief en flexibel zijn. Ik ga geen aantallen noemen. Natuurlijk, elke baan, elk gezin die daardoor getroffen wordt, is zeer vervelend.
Maar bij de Rai en Ahoy ging het over 30%, 40%.
40% zelfs, ja. Het zal bij ons minder zijn.
Zal bij jullie minder zijn.
Ja. En dan neem je ook mee natuurlijk de ZZP'ers en de flexibele schil die natuurlijk voor jullie. Want anders heb je geen flexibele onderneming, neem ik aan.
Wij zijn heel flexibel. Wij hebben alle ZZP'ers en al die andere contracten hadden wij eigenlijk al toen wij de organisatie stilzetten ook stilgezet. Daar hadden we het voor gedaan. Dus het zal bij ons in een andere relatieve verhouding zijn.
Ik ga met jou welnemen naar 3 dilemma's. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je de keuze toelichten. Bezoekers en exposanten kunnen niet wachten om naar hun fysieke beurs te gaan, of ze zijn nog erg terughoudend, kiezen de komende tijd sneller voor online evenementen.
Kunnen niet wachten.
Toen onze locatie in China moest sluiten, wist ik meteen dat corona in Nederland ook voor problemen zou gaan zorgen, of dat het zo heftig zou worden, had ik nooit verwacht.
Had ik niet verwacht.
In mijn volgende baan ben ik de baas van een grote multinational, of liever ben ik de directeur van een overheidsinstelling.
Ja, dan toch die multinational. Ja.
Je bent nog niet echt bezig met een volgende baan.
Nee.
Nou, ik kan me ook voorstellen dat in 2023 dat je zegt, nou, dan zouden we volgens mijn eigen prognose nu weer op volle kracht kunnen draaien. Nou, dan heb ik het geflikt. Dan kan ik verder kijken.
Zie ik dan wel. Ja.
Ja. Maar en de overheid en die multinational, het is op dit moment niet aanlokkelijk, begrijp ik.
Nee, ik heb twee leuke nevenfuncties. En de een is bij een zorgverzekeraar en de andere zit in de hoek van private equity. Dus ik denk dat ik met mijn hoofdbaan heel erg gelukkig ben en wil blijven. En ik die andere ook op die manier wel invul.
2023, dat is dan het jaar waarop het allemaal weer op volle kracht zou moeten draaien. Het CPB heeft eerder deze week bekendgemaakt dat er langjarige, meerjarige economische consequenties zijn van deze dip, van deze keiharde klappen eigenlijk. Dan denk ik, ja, hoeveel mensen gaan er dan, als het echt nog jaren slecht blijft, met een goed gevoel en mogelijk ook een goed gevulde portemonnee naar, ik noem maar wat, de vakantiebeurs?
Ja, dat is de vraag. Wij zijn op dit moment vol in organisatie om een vakantiebeurs, een motorbeurs, een bouwbeurs te organiseren. Dat zijn onze eigen titels als organizer. We hebben natuurlijk ook titels derde, de mensen die onze hallen huren om daar titels te organiseren. Zoals het er nu uitziet met de restricties en de randvoorwaarden die er zijn, zal alles een beetje op half uitkomen qua bezoek. Je raakt het besteedbaar inkomen aan. Wij zitten niet in high-end. Een bezoek aan een vakantiebeurs, dat is niet dat je daar heel veel voor opzij moet zetten. De Efteling is duurder. De inhoud van die vakantiebeurs zal wel anders zijn. Die zal waarschijnlijk wel meer gericht zijn op anders reizen, duurzaam reizen, dichterbij. Maar ik ben ervan overtuigd dat die invulling er is.
Ja, nee, omdat je ook wat beurzen noemt die nu natuurlijk door het dak gaan. Maar of dat helemaal compenseert wat er misschien wel aan de andere kant afgaat, dat is maar de vraag natuurlijk.
Ja, dat is de vraag, maar dat is wel de realiteit van een jaarbeurs. Als je kijkt naar de portfolio van 20 jaar geleden, dan zijn er heel veel titels verdwenen en er zijn nieuwe voor teruggekomen. Ik bedoel, ik vind een Dutch Comic Con, is geen titel van jaarbeurs, maar van onze partner Easyverse. Daar komen 2 keer per jaar 50.000 bezoekers. Nou, dat is voortgekomen uit het internet ontmoeten. Mensen met een hobby die zich verkleden als Batwoman of Superman of door een roosje.
Oh, daarom was ik er nog nooit.
In Amerika wel bekend.
Ja, zeker. Nou, maar dat is in Europa ook een dikke hit en zulke dingen krijg je er ook voor terug. En dan moet je er gewoon voor zorgen dat je vanuit een customer intimacy en vanuit een customer journey eigenlijk de plek bent. Ja, maar de plek bent om te komen. Dat geldt ook voor het vergaderen en voor het meeten. Als je met technologie additioneel nu zegt van dit is de plek om te vergaderen, dan pak je de markt en dan komen ook de nieuwe zaken naartoe.
Adien, ik geloof dat jij iets wilde vragen.
Ik voel me af, misschien zijn er wel hele nieuwe thema's opgekomen sinds de coronacrisis die nu ook wel een plaats krijgen op jullie lijst.
Zeker. Kijk, wat wij. Ik heb er al twee genoemd. Door deze coronacrisis en economische crisis komen een aantal zaken op tafel. Duurzaamheid doet het beter dan ooit. Hè? Ik bedoel, ik denk dat we.
Interessant.
Ja, dat de relevantie van natuur, klimaat en toch ook de samenleving. Mm-hmm. Dat het heel veel nieuwe ontmoetingen gaat brengen. En dat merk ik nu al. Gezondheidszorg, werken 1,4 miljoen mensen. Daar moet ook kennis gedeeld worden, daar moeten ontmoetingen zijn. We werken samen met flinke partners als Springer, bijvoorbeeld Springer Media. Ja, die gaan ook al op dit moment, omdat wij ons uiten in die gezondheidszorg, een aantal evenementen bij ons organiseren.
Maar, en die mensen kunnen dan ook niet wachten om elkaar daar weer fysiek te ontmoeten. Er zijn ook mensen die zeggen, zolang er angst is, zolang het tussen de oren zit, het is zelfs onderzocht door Amerikaanse hoogleraren, dan kun je zeggen van we heffen de lockdown op. Maar als er in de media of vanuit de politiek berichten doorcijpelen dat het virus nog onder ons is, dan kun je wel zeggen je mag gaan, maar mensen gaan niet.
Nee, de angst is echt heel moeilijk in te schatten. Ook voor mij en ik denk ook voor iedereen. Wat wij wel doen is maandelijks bij belangrijke titels voelen hoe het sentiment is. Dat doen wij, dat doen partners ook van ons. En ik over gemiddelde spreken. 70% van de exposanten zou graag willen komen. En zo'n 70-80% van de bezoekers overweegt ook direct ook weer samen te komen als het kan. Veilig.
En zit hier ook verschillende leeftijd in? Want ik kan me voorstellen dat een 20-jarige student heel graag weer iets gaat doen. En mijn ouders in de 60 denken, nou laat maar even zitten.
Nee, dat is zeker een feit. En ik denk ook dat we in onze samenleving daar ook anders straks mee omgaan. Ik denk dat we iets eerder met jongere mensen weer gaan ontmoeten dan met de categorie 50, 60-plussers.
Dus jullie gaan misschien wel festivals organiseren?
We hebben natuurlijk wat dat betreft. Wij hebben ook een Armin van Buuren 1 keer per jaar met de State of Trends bij een jaarbus. Alhoewel ik denk dat die niet zo 1, 2, 3 ook weer gelijk de komende maand 40.000 bezoekers heeft bij een jaarbus. Ja. Maar je merkt dat de jongeren graag willen.
Maar misschien moet je sowieso wat verder kijken. En dan kom ik nog even op wat er al heel lang in het vat zit. Namelijk echt hele grote plannen voor een metamorfose van het hele terrein. Het jaarbeursterrein, groene stadswijk, duurzaam beurscomplex. Met ook een rekening voor de jaarbeurs zelf. Ik geloof 300 miljoen.
Klopt.
Ja, hebben we het nog over zaken die te realiseren zijn op afzienbare termijn? Of moet dat toch een beetje op de langere termijn geschoven worden?
Nou, er gaat nu best wel wat geld door het putje. Hè. De jaarwinst van vorig jaar spoelen we nu weg. Als het zo blijft, dan is dit inderdaad geen business case. Je hoort mij vertellen dat ik overtuigd ben dat het terugkomt. Zeker als we het aanvullen ook met technologie. En inderdaad met alles wat we nu leren. Hè, met digitaal ontmoeten en gecombineerd met de echte ontmoeting. Dan denken we dat zo blijft.
Dus maar zeg je daarmee dat de cijfers echt wel en de omzet dus ook en de winst die je kunt boeken, dat die echt wel fundamenteel omhoog geschroefd moet worden ten opzichte van nu? En anders kan dat hele plan niet doorgaan?
Nou, wat echt een party crasher kan zijn, is natuurlijk de hele vastgoedontwikkeling. Als de kantorenmarkt en de woningmarkt echt in elkaar stort, dat is een belangrijk financieringsvariabele onder ons plan. Want het is een groot grondgebied waar niet alleen jaarbeurs gebouwd wordt, nieuwe jaarbeurs, maar ook veel woningen en kantoren. Dan zou dat een aanpassing dan wel uitstel kunnen betekenen. Maar nieuwe jaarbeurs komt er. Ja. Het zou vertraging kunnen betekenen of een aanpassing.
Bijvoorbeeld het advies om thuis te blijven werken is inmiddels een advies zonder einddatum geworden. Dat die kantorenmarkt op hetzelfde niveau terugkeert. Ja. Ik denk dat er heel weinig mensen zijn die daar echt nu van overtuigd zijn en daardoor ook hun handtekening willen zetten onder een project dat daarvoor een belangrijk deel op draait.
Nee, ik denk dat we ook. Ik ben erg van het nu. Drie maanden geleden, toen hadden wij het met het Chinese management op afstand over de verwachtingen van de komende maanden. En dan was er 50% die dacht van dit gaat een jaar duren. En de andere 50% dacht van ja, weet je, die economie komt weer op gang. Ik denk als we drie maanden verder zijn, dat het ook allemaal weer er anders uitziet. En we hebben één zekerheid: er komt een vaccin. Alleen wanneer komt die en hoe snel is die logistiek en te distribueren onder.
Volgens de Russen morgen. Dus,
ja, en de Chinezen ook, denk ik. Maar.
Ja, tot slot toch nog even die kantorenmarkt. Dat is toch iets waarvan je kunt zeggen de economie kan op gang komen, maar die gaat er anders uitzien. Mensen zien de voorwaarden en de voordelen van thuiswerken.
Ja. Laten we niet te snel aannemen dat iedereen thuiswerken fantastisch vindt. Wij merkten met de warmte de afgelopen weken.
Als je 5 zonen hebt, is het misschien ook een ander verhaal.
Ja, op een kamertje. Maar die kantorenmarkt gaat veranderen, maar er gaat ook veel meer tijdelijk gebruik komen. Ik bedoel, ik denk dat je in die zin kantoren, je zal geen contracten van 10 jaar meer gaan tekenen. Maar ik denk dat mensen veel thuis gaan werken, maar toch ook flexibiliteit gaan organiseren. Of mijn portfolio van wonen en kantoren, die nu een verhouding is van 50-50, zo blijft, die kan misschien wel 20-80 zijn of 80-20. Ik heb in die zin ook wel wat schuifmogelijkheden.
Tot slot nog even dat vaccin, dat werd net genoemd. Dan komen heel veel mensen over de vloer bij de jaarbeurs. Ja. Nou, het vaccin distribueren bij de jaarbeurs. Goed idee over een jaar of 2, 3, 4, 5, wanneer het relevant is?
Ik hoop eerder, maar ik zou het heel graag doen. Een van de eerste activiteiten die wij deden toen eigenlijk alles nog dicht was, was een teststraat inrichten met de Universiteit van Utrecht, het UMC, het Academische Medisch Centrum. En daar hebben we in die zin al testen gedaan, dus ik zal het heel graag doen. Er komen zo'n 1,8 miljoen bezoekers in Nederland bij jaarbeurs, 600.000 internationaal. Dus wij zouden een heel mooi distributiepunt zijn.
Dank u wel. Albert Arp, de algemeen directeur van de jaarbeurs.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is vandaag Adien Cenk-Willink. En we gaan het hebben over gekapte bomen. 10% van de wereldwijd gekapte bomen wordt gebruikt voor facturen. Berekend door Basware, leverancier van source-to-pay oplossingen. En daarnaast zijn papieren facturen ook duurder dan de elektronische variant. Een carbon footprint index moet bedrijven duidelijk maken hoeveel CO2 zo'n factuurtje nu werkelijk kost. Huib Kruger van Basware is er hier om het allemaal toe te lichten. Welkom.
Dankjewel.
Basware moeten we misschien toch ook nog even kort introduceren. Groot bedrijf, kantoren in 14 landen, genoteerd aan de beurs in Helsinki. Dat verraadt misschien ook de oorsprong van Basware. Fins bedrijf?
Ja, Basware is Fins bedrijf.
En ik heb het al gezegd, leverancier van source-to-pay oplossingen. Kan het allemaal soepel uit mijn mond laten komen, maar wat betekent dat concreet?
Ja, Basware levert cloud oplossingen die bedrijven ondersteunt om juist op het inkoop en het finance proces de processen efficiënter te maken. Het efficiënter maken gaat echt om samen te werken met de leveranciers. En als ik heel echt goed inzoom even op het finance proces, gaat het echt om het digitaliseren en het ontvangen, het ontzorgen van de facturen en het automatiseren van het factuurproces.
Ja, dus eigenlijk is papier jullie vijand. Dus ook logisch dat jij hier staat om te zeggen papier moet weg.
Papier moet weg, ja.
Ja, dus dat is een directe eigenbelang. Papier is ook al een tijdje lang op weg naar de uitgang, maar ik heb iemand anders van jullie bedrijf nog in de Telegraaf eind vorig jaar horen zeggen: papier laat zich maar niet uitroeien. Er zijn toch nog steeds veel bedrijven die werken met papier.
Inderdaad.
Waarom doen ze dat?
Ik denk daar zijn twee elementen die belangrijk zijn. Enerzijds, als wij kijken ook naar onze klanten en ook hoe zij met hun leveranciers samenwerken, dat is, die zijn wereldwijd georiënteerd. Sommige landen hebben ook een verplichting nog steeds om de factuur op papier te doen.
Zoals?
Landen als China bijvoorbeeld.
Daarmee is het nog steeds. Een serieus land.
Ja. Dat is een serieus land en daar komen dus ook heel veel facturen vandaan. Maar je ziet daar ook wel ontwikkelingen in. India heeft bijvoorbeeld dit jaar al aangekondigd om ook toe te staan om gewoon een e-invoice te kunnen sturen. Dus een elektronische
factuur. Dus China en India, ze hebben allebei tot nu toe verboden om het digitaal te doen. Facturen. Wauw, oké. Okay. Ja.
Dus dat zijn grote volumes. Anderzijds zien wij natuurlijk ook dat eigenlijk de factuurrelatie tussen leverancier en inkopende partij nog vrij traditioneel is.
Dat is ook een vrij logische relatie, toch? Iemand levert iets en iemand anders betaalt daarvoor. En daar wordt een factuur voor gestuurd.
Ja, maar ik zie in mijn gebied geen papieren factuurtjes meer. Dus in welke vakgebieden of welke sectoren is dit dan wel aan de orde?
Ja, ik denk ook dat, dus als ik het heb over een traditionele factuurrelatie, ik denk dat er in de relatie ook nooit gekeken wordt naar: kan het anders? De relatie is een aantal jaar of misschien wel tientallen jaren geleden opgestart. Er wordt nooit gekeken naar de factuur. Dus als er een papieren factuur, als men daar ooit mee begonnen is, zie je vaak nog dat het nog steeds de manier is om te sturen.
Maar dan moet ik denken aan de logistieke sector misschien?
Bijvoorbeeld. Er zijn een heel aantal sectoren die natuurlijk vrij, laat ik zeggen, traditioneel georiënteerd zijn. Bijvoorbeeld logistiek, gaat nog veel papier. Maar ik denk dat we ook goed een onderscheid moeten maken tussen wat is nu een papieren factuur. We hebben een digitale factuur en we hebben een elektronische factuur. Ik denk dat daar wel een onderscheid gemaakt moet worden. Want een digitale factuur, als men daarover spreekt, zie je vaak dat het via de digitale manier van versturen gaat. Dus de factuur wordt ge-e-maild.
Ja.
Ja. Maar dat is in basis geen elektronische factuur. Een elektronische factuur is echt een factuur die bestaat uit een databestand.
Want ik stuur hier een factuur naar BNR. Echt gewoon uit het leven van alle dag gegrepen, want ik doe dat. Dus dan denk ik, hier komt geen papier aan te pas. Maar wie weet, dat weet ik trouwens niet serieus, maar wie weet dat hier dan op kantoor die factuur wordt geprint. Want het is een pdfje en misschien wordt dat wel in een papieren boekhouding dan weer erbij gezet.
Dat zou heel goed kunnen. Of misschien wordt het geprint om het op te slaan. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
Maar dat kan je ook nog met een elektronische factuur doen, toch? Want uiteindelijk zijn er altijd printopties. Je zegt alleen, het hoeft het niet meer.
Nee, maar als we kijken naar een elektronische factuur. Dus een elektronische factuur wordt als databestand aangeleverd. Mm-hmm. Deze data wordt één keer automatisch eigenlijk uitgelezen in het boekhoudsysteem, in het financiële systeem. Daar komt geen printactie of opslaanactie meer aan te pas.
Dan zijn er ook sectoren, ik weet niet of dit inmiddels een achterhaald verhaal is, waar ze ook nog werken met de fax. In de zorg is dat zo. Ik begrijp dat Lionel Messi naar Barcelona heeft gefaxt dat hij weg wil. Is dat nou ook nog zo omdat er van bepaalde documenten nou helemaal graag een papieren variant is, omdat dat stand houdt in de rechtszaal of omdat daar bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn? Ik noem maar wat. Geldt dat ook nog bij facturen?
Ja, tuurlijk. En dat zien we ook. Hè. Ik noemde net eerder al een aantal landen waarin het natuurlijk nog verplicht is. Dus dan is dat het enige legale document. En dat is dan de papieren factuur. Dus ja, aan dat soort landen, daar ontkom je er niet aan. En ook op het opslaan van facturen kunnen er natuurlijk andere verplichtingen gelden binnen landen om dat te doen. Het zou ook een utopie zijn, denk ik, om alle papieren facturen uit het proces te halen. Dat zal nog wel een heel veel jaren duren.
Ja, maar dat komt ook omdat er een geschiedenis is met die papieren factuur. Of dat nou wettelijk is opgelegd of omdat dat in een bedrijf zo gegroeid is. Maar stel nou dat ik een zorgvuldig opgebouwde boekhouding heb in Excel of Word of ik noem maar welk systeem. Ja, keeper je dat dan overboord en zeg je vanaf nu e-facturatie?
Overstappen dus.
Ja, doe je dat?
Technisch gezien is het mogelijk. Dus de techniek is er. Die is daar al heel lange tijd. Dus dat is zowel aan het financiële pakket wat bedrijven gebruiken als een netwerk zoals Basware ook is om e-facturaties te kunnen doen. Hè. Dus echt een elektronische factuur af te kunnen leveren. Ik denk dat het ook een keuze is die gemaakt moet worden.
Door wie? Door het bedrijf?
Door bedrijven zelf. En ik denk dat we met name als we nu kijken naar ook de studie die we gedaan hebben, om heel direct eigenlijk aan te kunnen geven van wat is nu het voordeel en wat is de carbon footprint van het proces. Wat levert het je op als je papieren facturen uit je proces haalt? Kan dat een bijdrage zijn in jullie duurzaamheidsdoelstellingen?
Ja, zou dat een. Want dan komen we op je studie. Je bent hier inderdaad niet voor niks. Het gaat ook om de impact op het milieu, op CO2, op papieren. Dat is natuurlijk nodig. Daar horen dan weer gekapte bomen bij. Zou dat dan, ook al heb je een cultuur van een papieren facturatie, zou dat dan de reden zijn om te zeggen, nu stoppen we ermee?
Nou, ik denk. Kijk, als je naar dat proces kijkt, jazeker. Ik denk dat als we naar duurzaamheid kijken, ik denk dat het proces van duurzaamheid, dat eigenlijk het facturatieproces daarin vaak over het hoofd gezien wordt. We hebben met deze studie eigenlijk laten zien dat er, als we kijken naar Basware als netwerk waar 150 miljoen facturen overheen gaan op jaarbasis, 70% van de facturen nog steeds papier zijn, dat daar een ontzettende winst te behalen valt. Deze kengetallen, die zijn er. Maar hoe maak je dit concreet? Dus deze rapportage maakt het ook concreet voor onze klanten. Zij krijgen gewoon inzichtelijk welke leverancier zou ik om kunnen zetten naar een digitaal en naar een elektronische factuur, zodat ik dus bomen, CO2 eigenlijk ga verminderen.
Maar als ik het dus omdraai en dus als ik als EU een grote stap wil maken op duurzaamheidsbeleid, dan zou dit eigenlijk een hele makkelijke zijn. Iedereen verplichten tot elektronisch facturen sturen.
Dat zou een hele makkelijke zijn. En je ziet ook wel dat landen in Europa daarmee bezig zijn, waarbij er eigenlijk verplicht gesteld wordt om eigenlijk een elektronische factuur aan te leveren. En dat heeft met name te maken dat er gekeken wordt naar hoe BTW verrekend en gecontroleerd moet worden. Mm-hmm. Landen als Italië zijn daar eigenlijk mee bezig, voorlopers op.
Italië is een keer een voorloper. Dat is interessant om te merken.
Dat is een interessante, maar daarmee krijg je dus ook dat het grootste gedeelte van de facturen gewoon elektronisch aangeleverd worden. En daarmee los je dus eigenlijk het probleem op.
En als bedrijf heb ik hier dus eigenlijk ook financieel een voordeel, behalve natuurlijk de moeite van het overzetten en het uitdenken? Of gaat het veel meer kosten?
Nou, als we kijken ook naar wat levert het op, hè? Wat levert een elektronische factuur op? Kijk, aan de ene kant, en ik zou het benoemen als een win-win situatie. Aan de ene kant is het vanuit studies, ook studies die wij doen, kan je tot 64% besparen in de verwerking van de factuur als deze elektronisch is. Dus dat levert daadwerkelijk een enorme... Dat levert gewoon geld op.
Hoezo? Wat is er zo duur aan een papieren facturatie dan?
Als je kijkt naar het proces. Het proces is veel trager, minder efficiënt.
Mensenuren dus.
Dus het zijn mensen, inderdaad.
Ja. Daarbij komend is natuurlijk ook dat een elektronische factuur is. Uiteindelijk is het sneller verwerkt.
Dus... Maar dit argument, het is kostenbesparend, dat had natuurlijk al lang en breed dan genoeg moeten zijn om te zeggen, wij zeggen adieu tegen de papieren factuur. En toch gebeurt dat niet.
Nee.
Dus het is meer dan dat. Het is bijna psychisch.
Nee, het is een beetje zoals overstappen van je bank.
Ja.
Want dat voelt gewoon heel groot.
Ja. Misschien is dat. Dat begrijp ik nou trouwens overigens ook. Hè. Jullie hebben dat uitgerekend, hoeveel CO2-winst het oplevert. Dat jullie dat misschien wel eerder hadden kunnen doen, of niet?
Uiteindelijk, alles hadden we eerder kunnen doen. Maar ik denk dat als we er nu naar kijken, en waarom we nu ook in het begin van de zomer eigenlijk komen met deze index. Het sluit heel erg aan bij onze klanten. Hè. Dus duurzaamheid is gewoon een heel belangrijk thema. CO2 is ook een belangrijk thema. Ik denk dat alle bedrijven, al onze klanten kijken daar natuurlijk naar. En dat is met name gericht op het eigen proces. Hè? Ja. Dus het eigen bedrijfsproces.
Maar het moet natuurlijk eigenlijk niet zozeer aanslaan bij je eigen klanten. Want die heb je al. Het moet aanslaan bij de mensen die tot nu toe dachten, ik kies voor een andere optie.
Ja, dat klopt. En ik denk dat we hiermee ook juist heel veel mensen kunnen aanspreken om te kijken naar het thema elektronische factuur. En niet zozeer stil te staan bij, laten we het proces houden zoals het is.
En zie je nu ook bij je huidige klanten dat zij weer aan hun leveranciers vragen om over te stappen?
Jazeker.
Je mag er wel wat meer over zeggen, hoor. De regisseur geeft aan dat we op een gegeven moment weer naar een ander onderwerp gaan. Maar alleen maar ja zeggen is misschien nog te weinig.
Als we daarnaar kijken, ik denk dat het ook belangrijk is dat we dat bedrijven natuurlijk hun leveranciers kunnen aanspreken. En met name ook kunnen aanbieden dat er verschillende manieren zijn om een factuur aan te leveren. Ik denk dat we daarmee de stap gaan maken. En dat we daarmee ook bedrijven eigenlijk uitrusten om jaar op jaar de papieren facturen te kunnen verminderen en meer elektronische facturen te kunnen doen.
Dankjewel. Huip Kruger van Wasware.
Dankjewel.
Zaken doen.
Iedere dinsdag en donderdag openen we ons coronaloket. Laten we ondernemers aan het woord over hoe zij met de coronacrisis omgaan. Vandaag is het woord aan Herman Rienstra, medebedenker van Samen Uit Thuis. Dat is een soort marktplaats voor muzikanten waar ze ingehuurd kunnen worden voor huiskamerconcerten. Welkom. Hebben wij contact? Ja, fijn. We bellen vanuit Spanje. Daar heb je een hotel. Dat is een totaal andere business. Ook een getroffen business overigens. Maar waarom nu dit initiatief?
Nou ja, kijk, als je zelf getroffen wordt, dan begrijp je hoe hard de klap aankomt. Freelance muzici hadden natuurlijk van de ene op de andere dag ook geen werk meer. In mijn geval geen gasten en zij geen publiek, omdat de zalen natuurlijk alle contracten die ze hadden met hen moesten afzeggen. En dat zal ook nog wel eventjes naijlen. Dus toen we doorkregen dat het toch wel wat heftiger was dan maar twee weekjes geen concerten, hebben we besloten. En we zijn een goede vriendin van mij die mij belde om technische redenen en omdat ze wist dat ik te enthousiasmeren was, om te kijken of we in twee weken tijd een site in de lucht zouden kunnen krijgen waar dus mensen rechtstreeks bij muzici kunnen boeken. En dat hebben we gedaan. En dat lijkt te werken.
Ja, want hoe werkt het? Heb ik interesse in een muzikant die op jullie platform te vinden is? Of heb ik vooral een datum? Hoe matchen jullie vraag en aanbod?
Nou, in principe matchen we het vraag en aanbod door die bijna 40 mensen die er nu op staan daarop te plaatsen. Dat zal in de toekomst uitbreiden. Je kunt dus kiezen, zeggen van ja, maar ik wil per se met één van die mensen een concert, want dat vind ik zo geweldig. En moet je kijken wat een kans dat ik die nu thuis kan boeken. Dan moet je op zoek naar een datum waarop je beschikbaar is, maar die staan erop.
Ja, dus ze zijn vermoedelijk bijna altijd beschikbaar. Of overdrijf ik het?
Ja, maar ook zij hebben wel eens een familiereunie.
Oh ja, daar kom je niet onderuit, hè?
Daar kom je niet onderuit. En de andere optie is dat je weet dat je op 22 september een feestje geeft. Dat je dan vervolgens op zoek gaat naar iemand die op die datum beschikbaar is en bij dat feestje past.
Ja, passend bij het budget ook. Want ik heb even gekeken naar de prijzen, die variëren. Je krijgt er ook wel iets anders voor, maar tussen de 150 en de 2500 euro. Toch nog even, wat krijg ik voor het een en wat krijg ik voor het ander?
Ja, nou die 150 euro is als je het geluk hebt dat de artiest van jouw keuze woont waar jij ook woont. En daar zijn we wel een beetje rekkelijk in. Dat mag ook wel een beetje buiten de stad zelf zijn. Maar dat betekent dat hij letterlijk op zijn fietsje kan springen of op haar fiets. En vervolgens langskomt, 10 minuten laat horen wat hij in zijn mars heeft of zij in haar mars heeft. En vervolgens weer vertrekt. Dat is dus eigenlijk een verrassingsconcert. Dat andere, dat is een optreden van een kwartet met een soliste. Die een uur voor je spelen. Ja, dan heb je dus eigenlijk gewoon hetzelfde als in een concertzaal. En dan mag je vaststellen dat je voor een koopje op de eerste rij zit, letterlijk.
Maar hoeveel rijen zijn er? Want dat is wel goed om even te zeggen. Er zijn allerlei maatregelen die weer voor een deel strenger zijn geworden. Of een dwingend advies moet ik het eigenlijk noemen. Hè. Je mag geen bezoek ontvangen in je huiskamer. Als het meer is dan 6. Ja, dat wordt wel een intiem concert. Dat werd het sowieso al. Maar op deze manier moet je je afvragen of het nog zin heeft.
Nou ja, dat wisten we natuurlijk niet. Hè. Kijk, je begint zoiets als een dolle dwaas. Want geld was er niet. En dat hebben we netjes gedaan. En dat heeft ook een tijdje redelijk gefunctioneerd. En toen kwam er de publiciteit op gang. En toen kwam de regering met de mededeling dat je nog maar met 6 mensen tegelijk in huis mocht uitnodigen. Dus dat zal ons ongetwijfeld in de wielen rijden. Desalniettemin stonden er al flink wat concerten geboekt. En heel vaak blijkt dat mensen dat toch op een andere locatie dan bij hun in de huiskamer doen. Dat kan op een binnentuin zijn, dat kan op een binnenplaats zijn, dat kan in een eigen grote tuin zijn, waar dan met een beetje geluk ook nog een plek is waar de muzikus eventueel overdekt kan zitten. Tot nu toe hebben we er nog niet enorme problemen mee ondervonden, maar een aantal annuleringen zijn natuurlijk binnen.
Ja, het is toch balen, denk ik. Ja, zeker als je
Het is enorm hebt. Balen, maar... Ja, maar het is natuurlijk niet iets wat we bedacht hebben nu voor de hele korte termijn. We hebben wel tot nu toe de agenda openstaan tot einde van dit jaar, maar de bedoeling is dat we vandaag of morgen de beslissing nemen om die ook voor volgend jaar open te gaan zetten. Want dit is niet voorbij, dat merken we nu ook, want het werd weer strenger in plaats van losser. En er zal nog wel een tijd zijn waarin dat heen en weer blijft wiebelen waarschijnlijk. En dan hopen we dus dat in die periode dat er iets meer ruimte is, mensen alsnog een muzikus boeken. Je maakt er niet alleen natuurlijk jezelf enorm blij mee, maar ook die artiest, dat heeft een reden. Het gaat niet echt alleen om dat geld, maar we merken gewoon dat sommige mensen hebben 5 maanden niet opgetreden. En die mogen dat er nu voor het eerst doen. En die zijn gewoon geëmotioneerd, net als het publiek vaak. Maar vanwege die toch wel hele erg grote nabijheid van de artiest. Maar ze zijn echt geëmotioneerd dat ze weer een keer voor het publiek, of als we zelf soms iets organiseren, in een zaal met akoestiek kunnen spelen. En niet alleen maar thuis zich te pletten studeren.
Nou, goed dan dat het ook volgend jaar waarschijnlijk gewoon geopend is. Herman Rienstra, medebedenker van Samen uit Thuis. Dank voor je toelichting.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Iedere week Ben van den Burg met zijn kijk op de wereld. Hallo. En ik heb mooie tijd voor jou ingeruimd. Want ik denk dat Radien het ook een interessant onderwerp vindt. Ja, ik heb daar aan die microfoon zitten draaien. Dat is uiteindelijk toch een ramp geworden. Want hij stort bijna in.
Nee, dit is prima. Nee,
gelukkig ben je heel flexibel.
Ja, het hebben we. Okay.
Ben, waar gaan wij het over hebben?
Wayne Gretzky.
Oh ja, dan gaat het ook over mijn liefhebberij, de sport.
Ja, dus en Palantir. Dus,
oh, toch ook.
Maar kende jij die uitspraak van Wayne Gretzky?
Ja, ik
had je hem ooit gehoord?
Ik hem wel, ja. Maar ik vind hem wel heel mooi.
Nee.
Nee, gelukkig.
Wat is de uitspraak?
De uitspraak is, je moet niet schaatsen op de plek waar de puck is. Je moet schaatsen waar de puck naartoe gaat. Nou, dat is een hele bekende, weet je.
Voor mijn tijd?
Ja, ver voor jou. Die man is ook oud, hij is al 59.
Maar de legende van de sport.
Legende van de sport. Een grote legende. En die uitspraak komt best wel vaak terug. En toen zag ik dat hele Palantir. En dat volg ik natuurlijk al jaren, want dat is een interessant bedrijf. Ik heb zelfs in de technoloog even opzoeken. Heb ik even 1 uur lang over Palantir gesproken, 2 jaar geleden of zo. Nou, wat is het voor de mensen die dat nog hebben gemist? 2004, je hebt Peter Thiel. Peter Thiel kennen van PayPal en natuurlijk ook van Donald. Ja, zeker, hè? Ja. En hij zag heel veel transacties bij PayPal die misgingen. Toen dacht hij van, ik moet software bouwen waarbij je... transacties die niet helemaal fijn zijn, daar moet ik achter zien te komen. Dus toen begon hij Palantir. Dus wat ze doen, zij hebben dus voor internationale veiligheidsdiensten maken ze software en verdachte transacties, dat kunnen ze analyseren, maar ook personen. Ze kunnen in kaart brengen wat is gevaarlijk en wat niet. En er zit al qua business case, is al een hele, want ze gaan naar de beurs, hè, dat was het nieuws deze week. Ze willen 1 miljard willen ze totaal ophalen. Ze zijn 20 miljard waard. Nou, dat zijn de getallen. Maar wat ook interessant is, wat ook direct uit die analyse blijkt. Kijk, je hebt een bak met data van een overheid en je hebt heel veel data, alle data. daar kan je geen wijs uit. Daar moet je wijs uit komen. Dan komt Palantir binnen en die zegt, wij gaan hier wijs uit worden. Maar zetten ze dan slimme consultants in, die dus wijs gaan worden in die data, of zetten ze software in, ja, waardoor je het businessmodel beter is, want dat is een licentie en dan gebruikt die overheid de software van Palantir. En de grote discussie was al die S1-filing die ze hadden gedaan, ja, van hey, zijn er nu, is het een consultancy? Nou, totaal niet interessant. Of is het echt een softwarebedrijf?
Dus de vraag die we gezien hebben, ook in de vastgoedmarkt, is, hebben we een coworking space gebouwd of een, precies, techbedrijf? Ja. Gaat hier ook op.
Ja, het hangt erom. Weet je, het is een beetje dubbel. Ze hebben en natuurlijk die tech consultants die gaan binnenkomen, en ze hebben ook wel software gebouwd. Maar eigenlijk vond ik dat niet het interessantste, dat hele geldgedoe. Wat ik interessant vond van dat hele Palantir verhaal, en dan, ik zag jouw nieuws al met je bloedwaarde dat je, mm-hmm, eerder in deze uitzending had, is hoe ze zich opstellen. Kijk, normaal gesproken, naar mijn idee, en dan moet je me echt even challengen. Kijk, tot, je hebt heel veel bedrijven, de big tech, die gaan alleen maar, weet je, die minen al jouw data. Die weten precies wat je doet. En dan, mm-hmm, kunnen ze je laten voelen, laten kopen wat jij wil. Dat is, ja, het cliché dat er is.
Ja.
En tot 2016 was dat prima. Toen kwam Cambridge Analytica. En nu, als jij waar de puck naartoe gaat, naar mijn idee, maar challenge me. Als je nu een bedrijf begint en je gaat alleen maar gebaseerd is op het minen van data van klanten, mm-hmm, volgens mij ben je weg. Dan schaats je volgens mij waar de puck nu is. Dus als je nu een bedrijfsmodel hebt waar de puck nu is, dus je gaat nu data verzamelen, nou, dat kan niet. Naar mijn idee moet je, waar de puck dus niet is, moet je veel meer die data is van jezelf. Ik mij niet. Ben je dat, ja, met me eens of niet?
Nou, ik denk dat het een korte termijn strategie is om te denken dat je van die data nog op lange termijn geld gaat verdienen.
Nou ja, precies. Nou, zie je dat? Dus als zelf,
je bent helaas eens met elkaar.
Nee, shit, dat is fijn. Nee, maar nee, je ziet dus, omdat echt, nee, maar Thomas, ik kom er dus dagelijks tegen dat bedrijven, ik ga data minen, dan ga ik data minen. Maar wij denken dus in de toekomst, en ook Palantir, en daarom is Palantir zo interessant, die zegt dus van nee. Maar dat doen ze natuurlijk wel. Ik weet je, dat hele Silicon Valley-model, dat is belachelijk. Het is schandalig, zeggen ze, wat Facebook en Google doen door jou zo te nutchen. Zij zeggen van nee, de data is van de overheid. De overheid.
Maar kun je met elke overheid dan eigenlijk goed samenwerken? Want het is ook een omstreden bedrijf, van binnen, van buiten.
Ja, want zij zeggen, de overheid die moet dan bepalen wat het algoritme is en wat ik veilig wil houden. Maar goed, wij als burger maken de overheid. Ze zijn niet transparant in die algoritme. Dus dat is natuurlijk weer.
Ja, maar kijk, volgens mij moet je eerst één stap terug en weten dat data wordt pas interessant om data te gaan vergaren als je het weer aan iemand kan verkopen. Dus uiteindelijk moet er, nou ja, geld, ja, worden gemaakt van die data.
Ja, maar dat vind ik dus een, kijk, want je denkt alleen maar aan verkopen. Nu even met Palantir. Overheid, ja, is, ja, met die data ga je de samenleving veilig houden.
Ja.
Toch? Dat is de bedoeling wat Palantir doet. Ze gaan hem veilig houden. Maar wat zij zeggen, wij willen het niet veilig houden. Wat ze natuurlijk wil doen, door mensen helemaal een digital twin te maken, in kaart te brengen. Zij zeggen van nee, dat doen wij niet. We willen niet een digital twin maken. We willen niet met die data.
Ja.
We willen het
profileren.
Ja, precies. Dat willen we niet. Nou, dat is natuurlijk, want dat doen ze natuurlijk wel. Want, mm-hmm, op die manier maken ze het veilig. Maar het is interessant dat ze dus eigenlijk van het big tech datamodel af willen. Dat vond ik de Wayne Gretzky.
Maar wat meer de vraag is, ja, wie gaat uiteindelijk die hoogste standaard van beleid en van regels doorvoeren? Gaan zij dat zelf zijn? Of moeten we nog wachten op de Europese Unie, die uiteindelijk toch wel normatieve macht in de wereld heeft, ja, om daar de hoogste eisen aan te stellen?
Kijk, zij zeggen zelf, Palantir is interessant, niet wij bepalen het, maar de overheid moet het bepalen.
Ja, en dat klopt natuurlijk niet.
Ik denk uiteindelijk moet de burger het bepalen. Want
ja, maar
wij
weten niet, om eerlijk te zijn, waar we het over
hebben. Weet je kiest een partij waarvan je denkt van, nou, die gaan,
ja, maar die weten ook
veilig met
dit
ons
niet
om. Oké, dus we moeten een hele goede overheid hebben. Daar ben ik wel met je eens.
Ja, ja,
conclusie.
Want Wayne Gretzky kan een mooie uitspraak doen. Maar Ben, ik heb van jou toch ook vrij hoge verwachtingen.
Ja, ja, schaats alleen waar de puck zal komen, dat maakt vrij en blij. Zo, wat
Ben
zeggen. Dat was echt een slecht. Nou, volgende week beter.
Hoi, hoi. Tot volgende week.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
topbestuurders vrezen een exodus van toptalent dat maar moeilijk te vervangen is. En door de coronacrisis zijn veel bedrijven gedwongen te reorganiseren. Dat kan tot imagoschade leiden. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel. Deze keer bestaande uit Leen Papen, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit. Voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Unive dichtbij. En ook voorzitter van de Raad van Toezicht van het SNS Reaal Pensioenfonds. Jeroen Verkouter is hier ook specialist op het gebied van overnames en fusies, verbonden aan Introman Corporate Finance. En mijn zakenpartner is vandaag Adin Cenk-Willink, tech-ondernemer, oprichter van Nimbels. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Dat eerste onderwerp, namelijk het toptalent dat de deur uit zou lopen, dat komt voort uit een onderzoek van KPMG. Vormt een van de grootste bedreigingen voor ondernemers om groeiambities te kunnen waarmaken. Ze hebben CEO's ondervraagd naar dat grote risico. Ruim 1 op de 5 ondervraagde bestuursvoorzitters noemt het talentrisico de grootste, belangrijkste bedreiging. Jeroen, snap jij dat?
Ja, uiteraard snap ik dat wel, want het is ook een hele grote bedreiging. Wat ik wel opvallend vind, is dat het nu corona gerelateerd wordt. Alsof dankzij de coronacrisis het opeens een grotere bedreiging is. Het is altijd al een bedreiging geweest voor bedrijven die willen groeien en die toptalent willen houden. Ik snap de link met corona niet helemaal.
Nee, want je zou kunnen zeggen, die arbeidsmarkt wordt ruimer en als je goed zit, dan blijf je even zitten waar je zit.
Ja, en plus het feit dat wordt het nou makkelijker of moeilijker om bij een ander bedrijf te gaan solliciteren of te gaan werken? Ik denk zelf moeilijker. Want ja, de ambities die toptalent heeft, die kan hij ook niet invullen bij een ander bedrijf. Ik bedoel, daar moet hij ook thuis werken. Daar heeft hij ook geen contact, interactie met collega's, geen opleidingsmogelijkheden. En dan kun je toch beter blijven zitten waarbij het bedrijf waar je al langer zit, waar je het weg al kent, et cetera.
Ja, maar talent zal even blijven zitten daar om die reden, maar niet jarenlang.
Nee, klopt. Maar ik zie niet in waarom corona het nou makkelijker maakt om voor toptalent weg te gaan. Waarom de CEO daar nu banger voor is.
Nee, dat mee eens.
Nou, misschien hangt het af van de sector waarin een bedrijf actief is. Kijk, als jij op een sleutelpositie zit binnen een bedrijf in een sector die zwaar geraakt wordt, dan zou het natuurlijk kunnen zijn dat je als toptalent denkt, nou, dan ga ik eens om me heen kijken.
Ja, maar goed, kijk naar de bankensector als voorbeeld. Daar zijn gewoon heel veel protocollen nu. Voor alle banken zijn hetzelfde. 50% blijft thuis, 50% werkt. 2 verschillende teams, et cetera. Ik zie niet in waarom een toptalent die bij een bank zit opeens bij een andere bank of verzekeraar een andere positie zou krijgen.
Leen, snap jij er wel iets van?
Nee, ik denk dat ik het met Jeroen eens ben. Ik denk dat die markt nu groter wordt. En dat er juist meer talent is wat beschikbaar is. En dat het talent wat er is ook minder snel wegloopt. Dus ik was ook wat verrast. Een 1 op de 5 klinkt veel. Maar een ruime meerderheid ziet het probleem niet. En ik denk dat het voor corona een groter issue zou moeten zijn ja, dan daarna. Dus in die zin deel ik de mening van Jeroen.
Hoe werkt dat eigenlijk als je ziet dat er bij een bedrijf mensen op straat komen te staan? Ik heb hier wat tech-ondernemers gesproken, ook van grotere Nederlandse bedrijven. Die hadden echt al mensen van, daar is het weer, van Wirecard aangetrokken. Want die dachten, ja, dat zijn allemaal mensen die echt wel bewezen wat kunnen. Het is in die sector jarenlang heel moeilijk geweest om aan de goede mensen te komen. Die hebben meteen hun slag geslagen. Jeroen, is dat volstrekt verklaarbaar?
Nou ja, kijk, als een goede ondernemer, als je opportunity ziet, dan pak je ze. En dat gebeurt natuurlijk ook. En de techsector is misschien een goed voorbeeld waar dat soort ontwikkelingen wel kunnen plaatsvinden. Ja. Ja.
Leen?
Ja, Booking.com stuurt ook een hoop mensen weg. En ik denk dat er een hoop bedrijven zijn die zeggen, nou, wees welkom, want we hebben behoefte aan jullie. Dus ik denk dat er nogmaals meer beschikbaar is dan voor corona. Maar is het probleem om ze te behouden, dat is er natuurlijk altijd al geweest. Dat is niet veranderd, ook niet door corona.
Jeroen?
Ja, nee, ik wou even een voorbeeld aangeven van KLM bijvoorbeeld. We weten allemaal, vrijwillige vertrekplan, heel veel mensen de deur uit. En daarnaast is het zo dat KLM dus nu mensen moet aannemen. En wat zijn dat voor mensen? Dat zijn mensen die dat vertrekplan hebben omarmd, geld hebben meegekregen en weg zijn gegaan, omdat ze talentvol zijn. Omdat zij meer kunnen dan alleen maar bij de KLM zitten. En die mensen, het is net als bij de Belastingdienst een aantal jaren geleden, reorganisatie, mensen, de goede mensen vertrekken en die kunnen ergens anders aan de slag.
Ja, maar als je nu als Booking bijvoorbeeld besluit, noodgedwongen, om hard in te grijpen. Je zet volgens mij een kwart van de mensen op straat. Misschien iets meer, misschien iets minder. Dan neem ik aan dat het een overweging is. Hiermee verliezen we ook heel veel talent. Of zou het kunnen zijn dat ze achteraf tamelijk veel spijt krijgen van mensen die op straat komen te staan, waarvan ze denken, oei, die hadden we nu goed kunnen gebruiken.
Nou ja, nogmaals, kijk naar de Belastingdienst, kijk naar KLM. Ik denk dat bedrijven daar natuurlijk spijt voor krijgen. Ze kunnen natuurlijk niet zeggen, we sturen alleen de slechte weg. Zo werkt het gewoon niet. Dus dat soort bedrijven krijgen daar ook last van, ja.
Maar ik zie wel bij KLM dat de vertrekregeling wel zo was ingedeeld dat als je maar kort bij KLM werkte, dus vooral jongere mensen, kregen weinig mee, of eigenlijk was er eigenlijk geen voordeel in te zien. Klopt. Terwijl als je al 20 jaar voor KLM werkte, was dat wel interessant. Ja. Dus je kan ook een verjonging van je bedrijf hiermee...
Nee, absoluut. Je kan op verschillende manieren kan je sturen. Maar je kan natuurlijk niet toptalent binnenhouden. Want toptalent, ja, dat is een beetje inherent aan toptalent. Die kunnen makkelijker ergens anders aan de slag dan mensen die een beetje achterblijven. Dus in die zin zie je ook vaak dat toptalent denkt, ja, weet je, dan pak ik dat geld. En vervolgens, ik ben niet bang om ergens anders te beginnen.
Nee, maar Leen, Jeroen zegt hier, je kunt niet alleen maar selecteren op de slechte die je buiten boord wil zetten. Maar ik denk toch inderdaad dat wat Adien zegt, dat je met een reorganisatie wel zou kunnen zeggen, nou, dingen die we misschien toch al van plan waren, verjongen of bepaalde talenten juist extra de ruimte geven, dat een mogelijkheid is om dit allemaal dichterbij te brengen.
Nou, dat zou kunnen, maar je hebt in Nederland natuurlijk toch een afspiegelingsprincipe wat je dient te hanteren bij reorganisaties. En daarmee kun je niet alleen maar de oude garde wegsturen, dan moet je dat ook evenredig verdelen. Maar natuurlijk, wat denk ik wel waar is, dat in dit soort momenten toptalent, die lopen meestal natuurlijk het snelste weg. Omdat die overal een plek kunnen krijgen. En wat natuurlijk wel waar kan zijn, is dat 1 op die 5 die dat aan vindt, dat de sectoren zouden kunnen zijn die het hardst geraakt worden door corona. En daar heb je dan natuurlijk wel een probleem. Want ja, krijg ze dan maar eens een keer terug, omdat nou eenmaal de vooruitzichten niet zo goed zijn. Dus in die zin denk ik dat er zeker zorg is, in met name dat soort bedrijven.
KPMG zegt ook iets over mensen op sleutelposities. Dat lijkt me wel een breed begrip, maar toch. Conclusie is, die zijn niet makkelijker te vervangen. Ook niet bij een wat ruimere arbeidsmarkt. Is dat zo, Jeroen? Of zou dat dan toch iets kunnen uitmaken?
Nou, ik denk dat het inderdaad lastig is, ja. Ja.
En wat een sleutelpositie is misschien voor ieder bedrijf anders, maar wat is een sleutelpositie?
Ja, dat is een lastig begrip natuurlijk. Wat is een sleutelpositie? Maar dat zijn vaak wel mensen die ervaring hebben in de organisatie, die weten hoe de hazen lopen in de organisatie, die zelf ook wel leidinggevende functie hebben. En dat is niet zo makkelijk om dat in te vullen. En zeker in deze tijd, weet je, als de helft van jouw personeel, van je werknemers thuis zit, hoe ga je dat dan? Hoe ga je mensen binden? Hoe ga je mensen verbinden? Ik denk dat het best lastig is als manager.
Leen, heb jij advies?
Nou ja, die cruciale posities zijn natuurlijk vaak die plekken waar heel veel kennis en kunde en ervaring wordt gevraagd. Dus die zijn inderdaad niet even 1, 2, 3 op te vullen en in te vullen. En ja, inderdaad, in corona, als je dan voor de helft thuis werkt, is inwerken ook een stukje ingewikkelder. Dus denk ik dat je nog meer je best moet doen om die mensen nou juist ook te binden, te boeien. Als je daar nu mee begint, ben je natuurlijk te laat. Ja, dus als je nu aankomt met een dikke bonus, ja, dan denk ik dat dat ook niet het goede signaal is. En ja, daar had je natuurlijk eerder mee moeten beginnen. Ja. Maar alweer, als ze weg gaan lopen, ja, het kost heel veel tijd en moeite om die kennis, ervaring en kunde op te bouwen. Dus dat is wel een reëel punt.
En is dit niet ook meer, als je het even wat fast forward kijkt, een soort van oefenmoment om te kijken hoe het straks is dat iedereen flexibeler moet zijn in zijn arbeid of in zijn carrière? Dat je eigenlijk niet meer kan spreken over dat je 1 carrière maakt, maar dat je misschien wel 2 of 3 keer compleet wisselt. Is dit misschien wel een soort van trial run daarin?
Ja, het zou best kunnen.
Ja. Zou kunnen. Ja. Ja, zou kunnen. Nou,
ik zou het helemaal geen verkeerde gedachte vinden, hoor. Absoluut. Nee, kijk, dat thuiswerken...
Hoe lang doe
natuurlijk
jij al hetzelfde? Dat
is een goede vraag, inderdaad. Ik doe al 25 jaar.
Jeetje. Nou, maar je bent
maar, op... maar elke overname is anders.
Ja,
precies. I rest my case. Ja, ja. Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat... het thuiswerken, de flexibilisering, de mogelijkheden, dat zorgt wel dat mensen ook wel meer hun vleugels kunnen uitspreiden. Het nadeel blijft gewoon, en dat hoor ik van verschillende mensen, ook in verschillende organisaties, als ik mensen spreek, is dat toch dat corporate gevoel, dus samen een bedrijf zijn, dat verlies je een beetje op dit moment.
Dit is wat ik net noemde, totaal niet mijn eigen idee, hoor. Want ik pik dit gewoon van Yuval Harari, de schrijver van Sapiens, voor de meesten wel bekend. En die zegt echt van, nou, we gaan naar een toekomst waar niemand meer eigenlijk 25 of 40 jaar hetzelfde doet. Dus de overheid zou veel meer eigenlijk die transitie tussen carrières moeten faciliteren.
Wordt nu ook gezegd, hè? Zeker voor mensen die nu op straat komen te staan, omscholing. Maar dat is in eerdere crisis ook al naar voren gekomen. En dan is de vraag, waarom lukt dat toch maar mondjesmaat?
Levensloopregeling. Een mooi voorbeeld. Ik weet, jullie kijken
me echt aan.
Jullie kijken me echt aan, wat is dat?
Ja, nee, dat is misschien een deel van het probleem.
Dat is heel lang geleden was dat. Nee, Leen, kan je me helpen?
Zeker. Nee, maar ik denk dat carrière is natuurlijk nooit meer...
Worden van 40 jaar. Nee,
ik zal even kort de levensloopregeling. Dus, geleden had de overheid bedacht levensloopregeling. Je kan een gedeelte belastingvrij sparen als werknemer. Heb ik toen ook braaf gedaan. En de gedachte was dat je dan een jaar vrij kon nemen van dat geld. En dat werd dan als salaris uitgekeerd, als het ware. Dan betaalde je er dan belasting over. En in dat jaar kon je studeren, kon je iets anders gaan doen. Kon je desnoods een reis maken. Nou, heel veel verschillende dingen. Nieuwe ervaringen opdoen. Was hartstikke leuk. Heel veel mensen hebben het een soort...
Maar optioneel dus?
Optioneel, dus je kon dat zelf beslissen om dat te doen of niet. Dus je bruto salaris werd eigenlijk netto gespaard. En vervolgens, als je dat zou opnemen, dan moest je de belasting over betalen. Nou, hartstikke leuk. Het idee was dus dat je een jaar lang dingen voor jezelf kon doen. Heroriëntatie kon doen. Dat is na een paar jaar gelijk afgeschaft. Want mensen maakten er gebruik van. Vervolgens werd het niet uitgekeerd. Die belasting bleef staan, als het ware. En mensen dachten misschien een jaar eerder met pensioen of wat dan ook. Het is niet gebruikt en vervolgens werd het afgeschaft. Terwijl het instrument op zich natuurlijk wel goed
maar
is.
Maar er liggen nu, Leen, inmiddels wel andere instrumenten op tafel... om vaardigheden te blijven ontwikkelen. Persoonlijk leerbudget, bijvoorbeeld ook dat fiscaal aantrekkelijk maken. Dus volgens mij worden er voor het eerst sinds langere tijd... wel echt stappen gezet om dat leven lang lullen om te zetten in leven lang leren. Of ben ik nu te optimistisch?
Even nog één ander ding. Hè. Dus ga maar kijken bij de meeste bedrijven in de balans. Daar staan overal nog voorzieningen voor leren, voor onderwijs, voor bijscholing. En in ongelooflijk veel bedrijven worden die budgetten niet benut of onvoldoende benut. Dus ook binnen bedrijven gebeurt gewoon te weinig. En dat komt omdat ze zeggen, we hebben het druk, we hebben er geen ruimte, geen tijd voor. Maar daar begint het gedoe al. Dus ook bedrijven zelf hebben boter op het hoofd en maken onvoldoende gebruik van datgene wat ze zelf al kunnen doen. En waarvoor ze zelf al een voorziening hebben getroffen. En dus ze moeten ook een beetje naar zichzelf kijken.
Maar Leen, jij loopt regelmatig rond, neem ik dan aan, op de Nijrode Business Universiteit. Tussen allemaal jonge mensen die zeker ook zullen beamen wat Adien zegt. Ik wil niet meer 20, 30 jaar hetzelfde doen. Vaardigheden blijven ontwikkelen, dat is belangrijk. Dus die stellen dat dan misschien toch, als ze het echt voor het kiezen hebben, als een voorwaarde. Ik wil die cursus doen, ik wil dat talent verder ontwikkelen. Dan moet die potjes toch op een gegeven moment wel opraken? Of zie ik dat verkeerd?
Nou, ik denk dat voor die categorie die er actief om vraagt, dat ook wel gebeurt. Hè? Maar voor het, en dat zijn dus ook weer die mensen die graag willen. Hè? Dus daar hoef je weinig aan te doen. Die komen het al vragen, die gaan het al doen. Dat zijn de jongeren. Maar met name de groep die er al langer zit, die heeft niet meer altijd die drive, niet die ambitie. De bedrijven vinden het wel best. Laten die middelen ook onbenut staan. En dan komt er natuurlijk een reorganisatie. En dan komt er een behoefte om bij te scholen en om te scholen. En dan is het eigenlijk weer te laat. Dus het is ook een vorm van luiheid en laksheid die ook bedrijven aan te rekenen valt. En met name ook oudere garden. En nogmaals, die jongeren die komen echt wel. Zeker de jongeren, want die willen leren, die willen zich ontwikkelen. En die willen niet een carrière van 40 jaar lang. Dus die zoeken dat ook actief op. Maar met name die categorie, 40 plus misschien, die is op dat punt toch net een beetje anders.
Zaken doen.
Het boardroompanel is aanwezig, bestaande uit Leen Papen, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Univé dichtbij en ook voorzitter van de Raad van Toezicht van het SNS Reaal Pensioenfonds. Jeroen Verkouter is hier ook al 25 jaar specialist op het gebied van overnames en fusies, nu verbonden aan Intrum Corporate Finance. Mijn zakenpartner is Adien Cenk-Willink van Nimbels. En we hebben het al over een generatieverschil, ook daar waar het gaat over bijvoorbeeld ontslagrondes in deze tijd van corona. Vooral jongeren zijn kritisch over het handelen van hun werkgever. Dat blijkt uit een onderzoek onderzoek onder 1505 werkenden in opdracht van het platform Wie zet jij op 1? Platform waarbij bedrijven die zich als goed werkgever beschouwen zich ook kunnen aansluiten. 23% van de werkenden onder de 30, ja, je kunt weer discussiëren over de vraag of dat nou veel of weinig is, vindt dat de werkgever meer moet doen om personeel te behouden. Is dat een beetje naïef of is dat een beetje overvragen wellicht? Of zit hier een kern van waarheid in, Jeroen?
Nou, ik denk dat sowieso elke werkgever moet nadenken over hoe kan je het best met je werknemers omgaan, met je personeel omgaan. En jongeren zijn, ja, die zijn mondig, die weten hoe de wereld in elkaar steekt.
Of ze denken te weten hoe de wereld in elkaar steekt.
Ja, maar dat eagerness, dat maakt het dat ze ook iets willen. En als werkgever moet je daar ook mee naar luisteren en iets mee doen.
Ja, maar goed, je hebt een opgave om te bezuinigen. Het gaat hartstikke verkeerd. En dan zijn er jongeren die zeggen, ja, maar jullie grijpen te hard in.
Ja, maar hoezo zou het hartstikke verkeerd gaan? Hoe bedoel je dat?
Nou, als je gaat bezuinigen, als je gaat reorganiseren, we hebben het hier ook aan de hand, dan gaan er bepaalde dingen niet goed.
Klopt, maar hoe vaak wordt een crisis of een element aangegrepen om een reorganisatie door te voeren?
Dat is een goede vraag.
Ja, nou, kijk, je ziet natuurlijk wel in de mooie tijden. De afgelopen jaren zijn economisch natuurlijk heel goed gegaan. Dat betekent dat er heel veel kaf en koren bij is gekomen. En vervolgens moet je daar wel een beetje een onderscheid in gaan maken. En dan zie je dus ook dat bedrijven reorganisatie of een crisis, een moment aangrijpen om een reorganisatie door te voeren. En soms gaan ze daar ook veel te ver in.
Maar uit dit onderzoek, wat zeiden deze jongeren precies dan wat er zo erg
Nou, ze vinden dus dat er te makkelijk gegrepen wordt naar het instrument van de reorganisatie, banenverlies. Ze vinden daarnaast ook dat er anders over gecommuniceerd zou moeten worden. Dat is natuurlijk ook iets waar je veel over hoort. Hè. Als het dan gebeurt, hoe dan? Op welke manier dan? En wie wordt er dan getroffen? En veel jongeren, maar dat zeggen economen hen ook na, hebben het idee dat zij de rekening betalen uiteindelijk.
Ja, maar feitelijk is dat natuurlijk ook zo. Ja, dat klinkt misschien een beetje raar. Maar als je kijkt naar ons hele pensioenstelsel, als je kijkt naar het hele opbouw van solidariteitsbeginsel, ja, dat komt nu op de zwakste schouder. Of de zwakste schouder, de jongste schouders, komt dat nu terecht.
Ja. Dus, ja, dat... Ik vraag even de mening van iemand die betrokken is bij een pensioenfonds, Leen. En die overigens wel vaker opvattingen heeft over wie welke rekening zou moeten betalen.
Ja. Nou, even laten we beginnen bij die jongeren. Ik denk dat die jongeren wel een punt hebben. Dus ik denk dat bedrijven ook meer kunnen doen. En dan maak ik wel de kanttekening dat als je KLM bent, dan is dat natuurlijk wel knap ingewikkeld. Maar voor heel veel andere bedrijven ligt dat anders. En laat ik een voorbeeld geven. Daar waar ik zelf bij Univet toezicht hou, dan zeggen we tegen het bestuur, ga nou niet almachtig proberen dankzij corona het budget alsnog te halen. Die mensen die je wilde aannemen, neem ze aan, want we hadden er een stuk of 20 op een rij staan die per 1 april zouden beginnen. Neem ze aan, want daarmee krijg je hun loyaliteit. Je geeft het goede signaal. En die mensen hebben we na verloop van tijd weer nodig. En ik zeg er ook gelijk bij, dat kan Univet zich permitteren. En dat is voor KLM een stuk ingewikkelder. En die solidariteit, ja, dat is natuurlijk altijd ingewikkeld. Die komt natuurlijk enorm onder druk in perioden als deze. Dus corona vergroot alles uit. Ook dit vraagstuk. En ja, de pensioendiscussie is iets te lang ingewikkeld om dat nu even te behandelen. Ik denk dat daar in ieder geval in het nieuwe akkoord ook goed over is nagedacht hoe je de rekening op een goede manier kan verdelen. Maar het is ontegenzeggelijk waar, deze crisis die drukt het zwaarste op de categorie onder de 30.
Dan nog even naar een andere conclusie van dat onderzoek om dit af te ronden. 1 op de 3 Nederlanders zou bedrijven die zich tijdens deze crisis amoreel gedragen in de toekomst links laten liggen. Ze willen er niks meer kopen, zullen we er geen diensten van afnemen.
Oh, daar ben ik één van, absoluut. Ja.
Noem eens een bedrijf dat zich dan heeft gedisqualificeerd in jouw ogen.
Ja, ik vind het wel jammer hoe Booking.com in het nieuws is geweest. Ja.
Terwijl dat al een bedrijf was met een
verantwoord. Ik vind het wel jammer hoe Action in het nieuws is geweest.
Ja, dus daar doe jij dus in het vervolg geen zaken meer mee?
Daar liep ik al weinig binnen, maar daar loop ik nu inderdaad nooit meer binnen.
Dan loop je nu met een boog omheen.
Ja.
Leen, denk jij ook dat Nederlanders voet bij stuk houden wat dat betreft?
Jazeker, en ik herken het ook. Dus op het moment dat je hebt verzekeringen en dan doe je een beroep op een verzekering. Maar die liet je natuurlijk in deze coronatijd ook in de steek. En dat neem ik ze wel kwalijk. Dat vind ik wel. En Booking.com, ik zeg het ook maar hardop. Ik doe er geen zaken meer mee.
Nou, Jeroen, blijft het bij 1 op de 3, 2 op de 3? Of maak je het cirkel helemaal compleet?
Nee. Ik zou niet gelijk zeggen dat ik bij Booking.com helemaal geen zaken meer zou doen. Maar het is wel zo dat op het moment dat je zo negatief in het nieuws komt, dat je als bedrijf wel wat, jezelf wel wat kan aanrekenen.
Toch nog heel even. Hè. Dit is misschien een vraag die zich heel makkelijk laat beantwoorden. Maar wat hebben ze daar dan, wat jullie betreft, zo kardinaal verkeerd gedaan?
Ik denk dat het belangrijkste is de communicatie, waar het eigenlijk ook uit onderzoek blijkt. Kijk, natuurlijk snappen we allemaal dat Booking.com daar een bepaalde een deuk van oploopt, dat hele coronacrisis. Maar communiceer dat op een heldere manier, doe dat op een goede manier. En dat hebben ze gewoon verkeerd.
Maar vind je bijvoorbeeld dat ze geen aanspraak hadden moeten maken op die NOW-regeling?
Ja, kijk, ook dat is een hele lastige discussie. Ja,
maar daar,
want
dat, nee, maar goed. Heel veel mensen
dat klopt. Maar uiteindelijk is de NOW-regeling is er voor iedereen. Dus waarom zouden zij er dan geen aanspraak op kunnen maken?
Nou, omdat en dan,
ja, omdat zij in het verleden heel veel geld hebben verdiend, et cetera, et cetera.
Dat ging heel snel.
Ze hebben heel veel winst gemaakt. De aandeelhouders hebben daarvan geprofiteerd. Ze hadden nog veel vet op de botten. Dus waarom zou je dan gebruik maken van de NOW-regeling? En vervolgens blijkt dan in de maanden daarop volgend dat ze ook nog mensen op straat zetten. Leen, wat is daar precies zo verkeerd aan dat je zegt, daar doe ik geen zaken meer mee?
Ja, precies. Nou ja, als je 18 miljard eigen aandelen inkoopt, je maakt 4,9 miljard winst en je keert ook nog een hoop dividend uit, dan heb je dus onvoorstelbaar veel middelen die je anders had kunnen benutten. En op het moment dat je dan een beroep doet op de staat, en dan ook nog een keer roept, anders ga ik mensen ontslaan, met dat soort astronomische bedragen, dan heb je inderdaad je license to operate in mijn ogen behoorlijk verloren.
Maar is het dan niet aan de overheid om die NOW-regeling zodanig aan te passen en te zeggen, nou luister eens, er zitten wel een aantal voorbaren voor.
Ja, maar dat is heel kort termijn hebben zij moeten schakelen.
Ja, nee, dat klopt.
En dan moeten ze dus op case by case gaan zeggen, nee, jij net niet en jij wel.
Niet case by case.
We hadden een protocol moeten hebben en ik heb er ook een artikel over geschreven, excuus over staatssteun, wanneer wel en wanneer niet. En in dat protocol had natuurlijk moeten staan dat dit soort bedrijven daarvoor niet in aanmerking kwamen. Maar in de haast hebben we dat niet gedaan en dat is ook ingewikkeld, snap ik wel. En dus is het gebeurd.
Maar met KLM is natuurlijk ook, KLM hebben we ook een steun gegeven van 4 miljard, ongeveer. En daar konden ook klimaatafspraken mee gemaakt worden. Zijn ook niet gemaakt.
Vind ik ook jammer. Vind ik jammer. Maar ik vind dat niet zo groot als wat Booking of Carglass.
Overigens,
of
met KLM zijn die afspraken wel gemaakt, hè? Met KLM zijn wel afspraken gemaakt. Ja. De vraag is of ze hard genoeg zijn, maar ze zijn wel gemaakt.
Ja, ja.
Nog even naar een conclusie van een onderzoek dat we eerder bespraken. Namelijk dat van KPMG tot slot. Er zijn mensen die zeggen, we hebben het over communicatie gehad eerder. Wij zijn ons gaan realiseren dat het echt om de mensen draait. Dat het om contact draait. Daar ga ik meer op inzetten. Ik sprak er eerder over met Pieter Zwart van Coolblue, die hier gisteren was. Die zei, het is eigenlijk wel zorgwekkend dat CEO's nu deze situatie tot de conclusie komen.
Dat de mens het kapitaal is.
Op één moeten zetten. Leen, is dat zo, dat het toch wel een beetje treurig is dat het nieuwe inzicht is?
Ja, dat is het zeker. De voormannen en vrouwen zijn natuurlijk diegenen die altijd in communicatie moeten zijn met hun medewerkers. En als ze dat nu ontdekken, dan is dat wel een beetje wrang en een beetje laat.
Fijn dat ik met jullie in contact mocht treden vandaag. Dat zeg ik tegen Leen Papen, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij UNIVE dichtbij en ook voorzitter van de Raad van Toezicht van het SNS Reaal Pensioenfonds. Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies, verbonden aan Interman Corporate Finance. Hoe lang blijf je het eigenlijk nog doen?
Nou, ik blijf het nog wel een tijdje doen, hoor.
En Adien Cenk-Willink, tech-ondernemer en oprichter van Nimbles. Fijn dat jij er was.
Yes.
Tot snel. Yo. Morgen dan ben ik er weer en dan gaat het over de vastgoedmarkt. Want op de vastgoedmarkt worden sinds de coronacrisis fors minder deals gesloten. Maar bij Syntrus Achmea zien ze de toekomst desondanks nog zonnig in. Arthur van der Wal is directievoorzitter bij Syntrus Achmea en morgen te gast in dit programma. Dat allemaal morgen. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom. Dat is onze dagelijkse podcast gemaakt door de collega's van het FD en BNR. Eerst de nieuwsupdate, dan Nieuwsroom en dan morgen weer een nieuwe BNR Zaken doen. Tot dan.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.